Mag ik iedereen verzoeken plaats te nemen? Graag allen op uw plaats.
Indien ik het woord zou vragen, mag dat wat mij betreft vanaf mijn
stoel? Ja, snap ik. Jouw is prima. Ja. Ja.
Ik denk niet dat het lang duurt. Kom eens hoor.
Hoe heet jij?
Nogmaals, als iedereen plaats zou willen nemen. Graag allemaal op uw plek. Ik wil u allen hartelijk welkom heten op deze vergadering van de provincie Flevoland, Provinciale Staten, op 17 oktober 2018. Een bijzonder welkom aan Thijs. Waar is Thijs? Thijs, daar zit Thijs. Dat is de zoon van Harold Hofstra. En die komt ons waarnemen om te zien wat hier zo al gebeurt. Dus wees u een beetje vriendelijk voor zijn vader, anders krijgt hij daar een rare indruk van. En als u boos wil worden, doet u dat dan op mij. Laten we dat zo afspreken dan.
Voorzitter, ik stel wel voor dat we een beetje een realistisch scenario laten zien vandaag.
Ja. Matthijs, hartelijk welkom. Ik vind het leuk dat je er bent. Ik heb bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Laurensen van GroenLinks, de heer Van Ravenswaaij van de SP en Shasta Rootscheid van D66. Gedeputeerde Rijsberman, die zit in Brussel, die heeft daar verplichtingen. U heeft tijdens de Open Days kunnen zien wat daar zo al gebeurt. Daar is hij mee bezig. Ik heb van Herbert begrepen dat hij ziek is, Herbert van Ravenswaaij. Dus mocht hij kijken via internet, dan wensen we je van harte beterschap daarmee. Want het is niet niks, heb ik begrepen. Ik heb bericht van verlaat binnenkomen van de heer Pels en mevrouw Azarkan. Dus de heer De Jager heeft in zijn eentje de hele fractie in handen. Wij zullen daar rekening mee houden, maar ze zijn verlaat, dus ze komen wel later aan.
Voorzitter,
en
mevrouw Luijer is ook verlaat.
Mevrouw Ode, misschien komen ze dan wel samen binnen, wie weet. Dat betekent dat we bij eventuele stemmingen... Oh, de heer Ferdinand.
Voorzitter, de heer Jan van Dijk is afwezig vandaag.
De heer Jan van Dijk is ook afwezig. We zullen bij stemmingen even goed opletten qua meerderheden en minderheden welk getal daadwerkelijk aan tafel zit. En voor alle duidelijkheid, alleen stemmen gelden van mensen die ook daadwerkelijk aan tafel zitten. Dus aanwezig zijn telt niet mee. Je moet daadwerkelijk aan tafel zitten. Bij de stemmingen. Ik ga door met agenda punt 2. Wat betreft de mededelingen zal ik u vragen de geheimhouding op te heffen op de stukken rondom Kornwerder Zand. Dat komt daar aan de orde. Er zijn geen vragen gesteld voor het vragenhalf uurtje. Er staan 2 bespreekstukken op de agenda waarvan sommigen zeggen dat het er maar 1 is. Ik kijk met name even richting de PVV. Omdat in de commissie bij de geothermie de PVV degene was die zei van ik wil het toch graag even bespreken. Is dat een stemverklaring of wilt u het toch echt even
We willen graag het college ook wat kunnen vragen, voorzitter.
Nee, dat kan. Ja. Dus dan behandelen we het toch even. Maar is daarmee een wat andersoortige behandeling, denk ik, dan een grote ronde langs alle fracties, schat ik zo in. Maar we zien wel wat er dan gebeurt. Ik heb zomaar geruchten vernomen dat er moties vreemd aan de orde van de dag zijn. Ik kijk onder andere naar de PVV, 50PLUS en het CDA. Er werd mij ingefluisterd dat die plannen hadden. Is dat zo? Zal ik bij de PVV beginnen? Misschien kunt u het vanaf uw plaats doen, maar even het dictum voorlezen waar u het over wil
voorzitter,
hebben.
Ja, voorzitter, wij hebben 2 moties vreemd. 1 heeft als onderwerp verzoek tot het instellen van een parlementaire enquêtecommissie. En het dictum is, wij spreken uit een verzoek te doen aan de Tweede Kamer voor de instelling van een parlementaire enquêtecommissie naar het Rijksbeleid met betrekking tot de Oostvaardersplassen. Dan hebben we nog een 2e motie. Die heeft als onderwerp opschorten, afschieten, grote grazers en instellen provinciale onderzoekscommissie. En daar spreken we uit een provinciale onderzoekscommissie in te stellen die onderzoek gaat verrichten naar de totstandkoming van de rapporten van de Raad voor Dierenaangelegenheden en van de Universiteit Wageningen en alle andere aan provinciale staten verstrekte informatie. Niet over te gaan tot afschot van de grote grazers voor de winter van 2018 en de grote grazers deze winter bij te voeren als daar aanleiding voor is. Dat zijn ze, voorzitter.
Ja, 50 plus. Als u ze getekend bij ons wil inleveren dan.
Ja, voorzitter. Omdat die lijkt op de motie die wij vorige keer hebben ingediend en dit toch een heel ander is, wil ik ook even de constateringen en de overwegingen bij het dictum voegen. Zodat we straks daar goed met elkaar over van gedachten kunnen wisselen als u dat goed vindt. De constateringen. Constateren dat de Oostvaardersplassen van Natura 2000 vogelgebied is en niet een Natura 2000 grote grazersgebied. De Natura 2000 doelstellingen in de Oostvaardersplassen probleemloos gehaald kunnen worden door het grazen gedeelte onderhouden met zomerbeweiding met schapen in combinatie met tijdig maaien. De laatste constatering is dat de grote grazers in de Oostvaardersplassen niet expliciet noodzakelijk zijn voor het behalen van de Natura 2000 doelstellingen. Overwegende dat uit het rapport van veearts Hegen, behandeld in de commissievergadering van 26 september 2018, is gebleken dat de Oostvaardersplassen ongeschikt zijn voor begrazing door grote grazers. Door ijzerovermaat, kopergebrek, giftige kruiden en leverbotziekte, waardoor onnodig lijden wordt bevorderd. Eet u smakelijk, zou ik zeggen. Paarden en runder gemakkelijk zijn te vangen en te verplaatsen, makkelijker dan edelherten. Dragen het college op 1. Alle koningspaarden en hekhunderen uit te plaatsen, waardoor de draagkracht van het gebied ongeveer gelijk zal zijn aan de overblijvende edelherten en de edelherten de naden zo nodig bij te voeren. Om vervolgens de overblijvende edelherten in kleinere groepen te verplaatsen naar de driehoek, hen daar tot rust laten komen en daarna in kleine groepjes groepsgewijs te steriliseren, dan wel anticonceptie toe te passen in gecamoufleerde vangkooien, vooral volgens bijvoorbeeld in het principe van eendenkooien. En de laatste opdracht is van om vervolgens gedurende een reeks van jaren op natuurlijke wijze uit te laten sterven en het onderhoud van grazen deel gedurende die tijd aan te vullen met zomerbegrazing met schapen in combinatie met maaien. Dat was hem, voorzitter.
Dank u wel. Als u hem wilt inleveren, dan kijk ik nu naar het CDA. Wie van u voert het woord? De heer Van Sloten, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Vorige week is in Zwolle een convenant getekend tussen het Rijk en 5 provincies, Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en Gelderland, over de erkenning van het Neder-Saksisch als officiële Nederlandse streektaal. Het opvallende daarbij was dat het Urker-dialect niet werd betrokken bij dat convenant. Terwijl, als we krijgen straks een kaartje te zien op de schermen, volgens vele taaldeskundigen het Urker wel degelijk onderdeel uitmaakt van dat Neder-Saksisch. Aangezien het Urker-dialect bij ons in de provincie een levend voorbeeld is van een dialect dat onderdeel uitmaakt van onze cultuurhistorie in deze provincie. Daar ziet u het kaartje. U ziet daar het Nederlandse deel, dat zijn de 5 provincies die het convenant hebben getekend. En als je daar dan op inzoomt aan de rechterkant, dan zie je daar letterlijk en figuurlijk een eilandje liggen in een witte vlakte. Dat is het Urker-dialect en die witte vlakte is Flevoland. Waardoor het lijkt alsof het Urker-dialect daar een beetje los van ligt. Maar het Urker-dialect wordt daar niet voor niks genoemd. We zijn wel degelijk onderdeel van dat Neder-Saksisch. En daarom stelt het CDA samen met SGP en ChristenUnie een motie voor waarvan het dictum luidt: we verzoeken het college om te onderzoeken of de provincie Flevoland kan aanhaken bij dit genoemde convenant en op welke wijze daar vervolgens invulling aan kan worden gegeven. En als tweede, provinciale staten op korte termijn op de hoogte te stellen van de mogelijkheden hiervoor. En gaan over tot de orde van de dag. En ik zou, voorzitter, omdat het over het Urker-dialect gaat, natuurlijk ook dit dictum in het Urkers kunnen voorlezen. Lijkt me heel erg mooi. Wij verzoeken een college om te onderzoeken of de provincie kan aanhaken bij het genoemde convenant en op welke manier er invulling aan gegeven kan worden in provinciale staten op korte termijn op de hoogte te stellen van de mogelijkheden hiervoor. Dank u wel.
Nooit geweten dat ik Neder-Saksisch verstond, maar dat is nu het geval. Dank u wel. Ik stel voor dat we de vier moties bij agenda punt 9 vertrekken. Wij hebben dus 9 agendapunten af te werken. Ik kreeg van diverse statenleden bij het handenschudden opmerkingen dat de verwachting zou zijn dat we voor het diner klaar zouden kunnen zijn, 2,5 uur vergaderen. Dat ligt niet in mijn handen, maar in uw eigen handen. Maar men heeft de neiging om dat snel op mijn bordje te leggen. Alleen de VVD-fractie denkt daar anders over. Ik begrijp dat u hoge verwachtingen van mij heeft. Ja. Neem niet weg dat we zowel de moties als de bespreekstukken natuurlijk serieus gaan behandelen. Maar dan roep ik u wel op om niet te gaan herhalen wat anderen al gezegd hebben. Dan is het voldoende om te zeggen ik sluit me bij de vorige spreker aan. Maar dat is een oproep waar u zich niet aan hoeft te houden uiteraard. Dat is verder allemaal aan uzelf.
Voorzitter, u was nog steeds bezig met de behandeling van de agenda, neem ik aan?
Ja, daar ben ik nog steeds mee bezig. Ik was nu klaar met de moties vreemd aan de orde van de dag. En ik was toe aan het besluit om aan u te vragen of u het eens bent met de voorstellen zoals ik die heb gedaan en de opmerkingen die ik heb gemaakt.
Ja, voorzitter, ik heb een opmerking op de agenda. We hebben geen wensen en bedenkingen met het stuk van 7c. We zouden wel daar graag twee moties bij indienen. Dus het verzoek is om vraag of punt 7c als bespreekpunt te willen agenderen.
Dat begrijp ik. Maar dan betekent dat er ook nog twee moties bij komen. Dan stel ik
voorzitter,
mijn ambities qua tijdsbesteding wel bij. De heer Jans.
Kan dan de fractie van 50PLUS uitleggen waarom in de commissie dit niet is aangekondigd en men akkoord is gegaan in de commissie met een hamerstuk?
De heer Jansen.
Ja, voorzitter, ik heb wel degelijk in de commissie, kunt u het bandje op naluisteren, hebben wij 8 punten aangegeven die we graag in het programma van eisen hebben gezien. We hebben 2 hadden wij de indruk van die door meneer Fakkeldij als positief werden gewaardeerd en die dienen we dan nu als motie in.
Maar voorzitter.
Mevrouw Schotman.
Ik vraag me toch even af hoe hier de orde van de vergadering dan verloopt. Er staat geagendeerd als hamerstuk. En dan nu alsnog daarop terugkomen, dat lijkt me toch wel heel bijzonder.
Laat ik even dan helderder worden over de procedure. We bespreken op dit moment de vaststelling van de agenda, dus niet het onderwerp. Het is niet ongebruikelijk, komt meer voor dat iets geagendeerd staat voor hamerstuk. En dat een fractie zegt, wij hebben discussie in de fractie gehad, wij zouden het er toch over willen hebben. Daarmee is het niet besloten. U beslist als staten de agenda. Er is hier slechts een voorstel ingediend en u moet met elkaar beslissen over dat voorstel. Dus er zijn zowel moties vreemd aan de orde van de dag bij de agendavaststelling ingediend als een voorstel van de 50PLUS-fractie om 7c toch een spreekstuk te maken met als argument wij willen daar moties indienen. Tot op dat moment is het een correcte gang van zaken, maar het is aan u zelf om bij de vaststelling van de agenda en uit deze discussie begrijp ik dat dat een discussie is, te beslissen of u accepteert dat 7c een hamerstuk wordt. Of niet, dat is niet aan mij, dat is aan u bij de vaststelling van de agenda. En ik zal dat afzonderlijk in stemming brengen gezien het debat wat nu gevoerd wordt. Ja?
Inderdaad, dat is mijn vervolgconclusie dat we daar dan als staten over kunnen stemmen.
Ja.
Hoe wij dat dan.
De staten stellen haar eigen agenda vast.
Ja, precies. Maar zou het natuurlijk ook niet logisch zijn dat we in de commissie met elkaar bespreken of het doorgeleiden als hamerstuk of als bespreekstuk. Als het dan hier elke keer ter plekke nog weer veranderd kan worden, dan denk ik zit daar die logica ook niet helemaal in.
Nou, ja,
maar ik begrijp van u dat het dus nu de mogelijkheid bestaat om hierover te gaan stemmen.
Ja, maar en de commissie stelt. Ja, maar even geen misverstand, want ik wil daar geen misverstand over hebben. De commissie stelt niet de agenda van de staten vast, want dat is maar een deel van. De staten doen dat zelf in collectiviteit. Dus de commissie geeft een advies en het is aan de staten om het advies wel of niet over te nemen.
Zo voorzitter, voordat u het in stemming brengt, vraag ik toch aan u om ons vergaderreglement op dit punt nog eens even daarop na te lezen. Volgens mij is het gewoon als één statenlid aangeeft dat hij een punt wil bespreken, dan wordt het gewoon besproken zonder dat u het in stemming brengt. Maar mijn verzoek aan u is om dat even vergadertechnisch in het reglement te bevestigen.
Dan geef ik de heer Jansen gelijk. Volgens mij staat in het reglement van orde dat als een statenlid in de commissie dat aangeeft, dat dat het geval is. Er staat niet in het reglement dat als een statenlid in de Staten dat aangeeft het geval is. Dus daar zit een verschil.
Voorzitter, daarom zeg ik net op de vraag die door meneer Jansen van de PVV gesteld wordt. Ik heb 8 punten aangegeven in de commissie. zeg maar, en ik heb ook aangegeven dat ik overweeg daar een motie over in te dienen, dan wel het stuk te amenderen. Dus daar kunt u het bandje gewoon op nalezen, voorzitter.
Goed, dan stel ik voor dat u met de commissievoorzitter daarover in gesprek gaat, want ik doe het op basis van de rapportage die ik van de commissievoorzitter krijg. De heer Jans.
Nee, voorzitter, ik snap best wel het verzoek van de heer Jans van 50PLUS. En we zijn er op zich ook niet op tegen. Alleen ik denk dat het slimmer was geweest van de heer Jansen als hij dat van tevoren had aangegeven aan de andere partijen. Dan hadden we ons allemaal kunnen voorbereiden op een eventuele bespreking. En nu worden wij overvallen met het risico dat je eventueel gaat schorsen. Dus ik vind het gewoon, je kan heel veel dingen aangeven in de commissie, maar op het moment dat je akkoord gaat met een hamerstuk, is het een hamerstuk, heb je dat niet, dan geef je aan dat je daarna erop terugkomt dat het voorlopig een bespreekstuk is. Dus dat is dan mijn tip aan 50PLUS. Misschien moet u het de volgende keer wat slimmer aanvliegen.
Ik stel voor dat er nu wel voldoende gezegd is. U weet van elkaar hoe u erin zit. Gezien de discussie zal ik het voorstel van 50PLUS om 7c over te hevelen naar bespreekstukken apart in stemming brengen en dat doe ik nu. Wie van u stemt in met het voorstel van 50PLUS om 7c over te hevelen naar bespreekstukken? Mag ik daar handen voor zien? 4 stemmen van de SP, 50PLUS zelf, de PVV en 1 stem van de SGP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, de helft van de Partij voor de Dieren. Dat is volgens mij een meerderheid. Griffier, kijk even met mij mee.
En wat was het? GroenLinks?
GroenLinks en de helft van de Partij voor de Dieren. Ja. Ja, daar moet u wel uw hand op steken, want dat deed u niet.
18. En de meerderheid is volgens mij 19, want we zijn met 36 op dit moment.
Volgens de griffier zijn we met 36 mensen. 18 hebben voorgestemd, dan is het
verworpen.
Nee, 2 keer 18 is 36. Staken van stemmen is in dit geval verworpen. In dit geval, zegt de griffier, is staken verworpen. Dus dan wordt het niet een bespreekstuk.
Voorzitter, dan heb ik nog 2 moties vreemd. Want we zijn bezig met de agenda. Dan heb ik 2 moties vreemd van...
Voorzitter.
Voorzitter, ik heb 2 moties vreemd...
Voorzitter, bij interruptie.
Bij vaststelling van de agenda. Die wil ik nu indienen, voorzitter.
Maar u kunt geen moties vreemd indienen over iets wat op de agenda staat, zegt het reglement van orde. Dus als u dat van plan bent, dan werkt dat niet. Nee, kom op. We moeten niet altijd...
Voorzitter, dan vraag ik een hertelling.
Er is nu een nieuw statenlid bijgekomen,
dames en heren. Ik ga niet door met dit spelletje spelen. Ik ga door met de besluitvorming over de agenda. Wij hebben 4 moties vreemd aan de orde van de dag aan 9 toegevoegd. Ik breng de hele agenda nu in stemming. Gaat u akkoord?
Voorzitter, ik wil aangetekend hebben dat ik bezwaar maak tegen deze procedure. Want als u een punt 7c in stemming heeft gebracht, is volgens mij spreken ons vergaderreglement daar heel anders over. En ik vind het een blamage voor de democratie.
Uw punt is duidelijk gemaakt. Ik stel voor dat we het agenderen in het seniorenconvent. Dan zal ik zelf ook nog even in het reglement van orde duiken en dan kunnen we dat uitpraten. Zullen we het zo afspreken? Dan alsnog de agenda in zijn geheel verder.
Voorzitter.
De heer Ten Apel.
Graag een stemverklaring bij agendapunt 7b.
Prima. Bij 7 komt sowieso de vraag aan de orde voor stemverklaring als daar behoefte aan is. Maar nu is aan de orde wie stemt in met de agenda. Van u mag ik handen zien wie van u stemt in met de agenda, inclusief de 4 moties vreemd aan de orde van de dag. Ik heb het idee dat dat op 50PLUS na collectief onderschreven wordt, dan gaan we met die agenda aan de slag. Dan is daarmee agenda punt 2 behandeld. Ik ga door naar de mededelingen. Dan begin ik met de mededeling betreffend het opheffen van de geheimhouding Cor van der Zandt. Op 11 september 2018 heeft het college besloten geheimhouding op te leggen op de nota financiering verbreding sluis Cor van der Zandt en op 19 september aan uw staten verzocht dat te bekrachtigen. Maar het college heeft geconstateerd dat de noodzaak tot geheimhouding is komen te vervallen. En stelt u voor via mij om dat dan ook formeel te beslissen als staten. Dat de geheimhouding niet meer nodig is. En dat het dus door ieder openbaar kan worden besproken en behandeld. En dat het stuk dus ook openbaar gemaakt kan worden. Stemt u daarmee in? Dan hebben we dat bij deze ook besloten. Ik denk dat dat wel bij acclamatie kan. De omstandigheden en de reden daartoe zijn u genoegzaam bekend. De tweede mededeling betreft de Flevo Academie, 19 november van 17 tot 19 uur, hier in het provinciehuis, hebben we weer een Flevo Academie. Dat is uiteraard een goede manier om ook de andere raadsleden binnen de provincie te leren kennen. Op deze eerste editie van de Flevo Academie staat de regionale samenwerking op de agenda. En met name ook hoe eventueel een rapporteurschap daarin een rol kan spelen. Dus u wordt opgeroepen om niet alleen u aan te melden, maar als u zich hebt aangemeld ook daadwerkelijk te komen. Dat wil nog wel eens niet hetzelfde zijn. Dan ga ik door naar mededeling 3. Dat betreft de evaluatie van de Flevo-top. In oktober 2017 werd de eerste Flevo-top gehouden. Een burgertop over de toekomst van Flevoland en de omgevingsvisie. Op dit moment wordt die Flevo-top geëvalueerd door de Radboud Universiteit. En u wordt alle uitgenodigd hieraan deel te nemen door een aantal vragen te beantwoorden. U krijgt binnenkort daar een mail over. Dat is een mail-questionnaire, zoals ze dat wel noemen. En ik roep u dringend op om die mail ook te beantwoorden. De vragen die in die mail staan uiteraard. En ik dank u op voorhand voor uw medewerking, want u doet dat natuurlijk allemaal, want u heeft allemaal ingestemd met dat voorstel en die evaluatie. Dus het zou raar zijn als een voorstel wat u zelf heeft aangenomen vervolgens niet door u geëvalueerd zou kunnen worden. Dan ga ik door naar agenda punt 4. Dat betreft het vragenhalfuurtje. Er zijn geen vragen aangemeld, dus we kunnen door naar agenda punt 5. Dat betreft het vaststellen van de lijst van ingekomen stukken. Ik heb geen opmerkingen gehoord. Kunt u conform de adviezen instemmen met deze wijze van afdoen? Aldus besloten. Dan gaan we naar agenda punt 6. Dat betreft de besluitenlijst van 19 september. Ik heb daar ook geen verzoeken ontvangen tot wijziging van de teksten. Kunt u akkoord gaan? Aldus besloten. Dan gaan we naar agenda punt 7. Dat betreft de hamerstukken A, B en C. Ik kan me zomaar voorstellen dat...
Meneer de voorzitter... Ik wilde graag een stemverklaring bij punt 7a straks.
Ik was net bezig u uit te nodigen daartoe dat te doen. Ik kan me zomaar voorstellen dat er behoefte is aan stemadvies, wilde ik zeggen. Ik heb al meerdere handen gezien, maar ook hier en daar wat lichaamstaal. En ook de heer Ten Apel heeft zich onder andere gemeld. Gaat u ermee akkoord dat ik A, B en C in één ronde stemverklaringen meeneem? Dus u mag over alle drie een stemverklaring afleggen, daar maar net waar uw behoefte ligt. Ik ga gewoon rechtsom, de heer Ten Apel.
Dank u voorzitter. Graag voor 7b. We kunnen instemmen met het voorliggend voorstel van GS. En dat hebben we ook al uitgesproken in de commissie EZ. Maar de verklaring is hierbij dat de besproken onderwerpen, opmerkingen en toelichtingen voor ons hebben geleid dat wij hiermee kunnen instemmen. En met name omdat het eventueel straks aanpassen van het sluizencomplex een positief effect kan hebben op de ontwikkeling van de maritieme sector rond het IJsselmeer en dan inclus wat er allemaal gaande is in Flevoland.
Dank u wel. Ik kijk de kring even langs. Zijn er andere fracties aan die kant die een stemverklaring willen afleggen? Niet het geval. De heer Jansen, 50+, gaat uw gang.
Ja, voorzitter. Wij kunnen van harte instemmen met 7a, van harte instemmen met 7b... En 7c hebben wij wel een stemverklaring. De moties die ik eigenlijk op dit punt zou hebben ingediend, geef ik nu maar kenbaar in mijn stemverklaring. Wij zouden graag zien dat het college bij de toekomstige vervoerder zou bevorderen dat in de bussen duidelijke zichtbare gedragsregels zouden worden aangepast. En vervolgens hebben wij twee. De tweede is wat wij het over zouden willen hebben, voorzitter. Is dat het college in de aanbesteding grote prioriteit zal geven aan het behoud van de bestaande Flevolandse amendementen. Dat was de stemverklaring, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Jansen van de PVV.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Punt 7a, stemverklaring. Het is al een aantal malen aan de orde geweest. Ik wil toch eventjes iets zeggen over de consistentie in beleid. Of liever gezegd het ontbreken van consistentie in beleid. Waar het eigenlijk op neerkomt is dat met het windpark Zeewolde windmolens die niet netjes op een rijtje staan, moeten worden afgebroken. Echter, bij windpark Groen wordt om commerciële redenen een compleet ratje toe van alle mogelijke grote, kleine, oude en nieuwe windmolens toegestaan die eigenlijk compleet verspreid staan over het landschap. Dus commerciële belangen, lees subsidies, van windondernemers die zijn leidend geworden. En met Dit punt wordt eigenlijk beoogd om zelfs het grondrecht van eigendom te laten sneuvelen en ondergeschikt te maken aan de windparken. Dank u wel. Dus wij zijn tegen.
Mevrouw Joosten.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een stemverklaring bij 7c. In dit plan wordt weer blind gestaard op de groene gekte. Kosten voor elektrificatie van wagenpark zijn enorm. Er wordt in dit plan nog niet gesproken over kosten, maar ons inziens zal alleen het aanleggen van de laadfaciliteiten al in de miljoenen lopen. Wederom slaat de groene gekte in Flevoland weer helemaal door. Voor een concessiehouder lijkt het ons een onbetaalbaar, prestigieus pakket te worden. De PVV hoort het woord subsidie alweer door de gangen galmen en wederom zal blijken dat deze groene gekte niet zonder subsidie kan. De subsidie die door de burger betaald wordt. Los van de elektrische bussen is het schijnbaar ook nog de bedoeling om op langere trajecten waterstofbussen te laten rijden. Waterstof is geen zero emission. Hier komt nog steeds een brandstofmotor aan te pas. De PVV kan om bovenstaande redenen niet instemmen met dit voorstel.
Dank u wel. Nog even richting PVV kijkende. Moet ik dezelfde conclusie trekken bij A? Dat vermoed ik, maar dat sprak u niet uit. De heer Jansen, kijk ik even aan. Uw betoog was een soort verklaring van uw mening, maar wordt u daarmee geacht tegen te stemmen?
Dat moet duidelijk zijn, ja.
Nee, oké, ik wilde dat even verifiëren. De heer Boutkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Stemverklaring bij 7A, Conwer de Zand. Conwer de Zand is goed voor de provincies die gelegen zijn aan het IJsselmeergebied en zelfs daarachter. Maar kijkend naar Flevoland is wat de PVV betreft het onderwerp Urk Maritieme Servicehaven een boter bij de vis onderwerp. Dat betekent gewoon dat wij eerst willen zien dat de handtekeningen staan voor Urk Maritiem. Voordat men überhaupt weer verder gaat met Conwer de Zand. Dat is wel een voorwaarde voor ons. We kunnen verder instemmen met het voorstel.
U bedoelt 7b, u zei 7a.
Sorry, maar ja, 7b. U heeft volkomen gelijk.
Ja. Prima, nog andere? Kijk de kring even verder rond. Niet het geval, dan zijn daarmee de hamerstukken afgehandeld. Dan gaan we naar de bespreekstukken. Ik begin met de koersnotitie, ruimte voor initiatief. Dat gaan we weer vanaf de katheder doen, gewoon op de normale manier zoals we dat gewend zijn. En ik heb ook begrepen dat alle partijen het woord hierover willen voeren. Althans, dat is vanuit de commissie meegegeven. Wie van u wenst te openen? Mevrouw de Waal, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, als we deze notitie vaststellen, bepalen we de koers voor een andere bestuursstijl binnen Flevoland. Onze fractie meent dat met de gestelde uitgangspunten, koers en voorwaarden er een manier van werken ontstaat die beter past in de huidige tijd. Met het realiseren van ruimte voor initiatief ontstaat er een samenwerking tussen overheid, organisaties, partners en burgers en een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen de Flevolandse samenleving. Het zal de betrokkenheid bij de maatschappelijke opgave zeker vergroten. Onze fractie is enthousiast over het creëren van meer ruimte voor initiatief met de drie lijnen ja mits, één overheid en complementair bestuur en nieuwe verbindingen tussen overheid en Flevolanders. We onderschrijven dit van harte. Dit geldt zeker ook voor decentraal als het kan en centraal als het moet. De Socialistische Partij vindt dat dit principe in alle gevallen bij alle onderwerpen zoveel mogelijk moet worden toegepast. De kaders waarbinnen men kan opereren moeten wel duidelijk zijn. De notitie geeft naar onze mening goede handvatten om het proces verder door te zetten. Maar het zal geen gemakkelijke weg zijn. Buiten de interne aanpassingen die nodig zijn en die op zich al een behoorlijke opgave zijn, ligt er met name een grote uitdaging in de samenwerking en de afstemming met de diverse partners. Na het leggen van een basis daarvoor zal het proces voortdurend aandacht blijven vragen. Ook het vaststellen van goede richtinggevende kaders is essentieel voor de praktijk. Terecht wordt in de notitie opgemerkt dat initiatiefnemers daar vooraf behoefte aan hebben om teleurstelling en frustratie later in het proces te voorkomen. Duidelijkheid vooraf is ook voor andere betrokkenen het prettigst. Dat bij het vaststellen van de kaders een goede samenwerking tussen GS en PS nodig is, vinden we vanzelfsprekend. Kortom, de fractie van de SP ziet een grote uitdaging voor Flevoland als geheel. Het is daarom van groot belang om bij verdere uitwerking ook de drempels en valkuilen zo goed mogelijk in beeld te krijgen en te houden. Voorzitter, de fractie van de SP staat positief ten opzichte van deze koersnotitie. Dank u wel.
Dank u wel. Ik meende meer handen hier te zien. De heer Van Sloten, kom ik zo bij de heer Ten Naap. De heer Van Sloten.
Voorzitter, dank u wel. Ik zal dit weer gewoon in het Nederlands doen. Maar of ik het nou in het Urkers zou zeggen of in het Nederlands, volgens mij is de boodschap al duidelijk. Want het CDA vindt dat de richting waarvoor wordt gekozen in deze notitie de goede is. We hebben al veel vaker de switch van nee tenzij naar ja mits besproken. Wij vinden dat een logische omschakeling. Maar het klinkt logisch, maar de opgave om zover te komen is niet gemakkelijk. Dat weten we ook. En daar zal het nodige werk voor moeten worden verzet. Wat ons wel opvalt als je die notitie leest, dan kom je toch een aantal termen tegen waardoor je denkt van ja, hoe moeilijk is het eigenlijk? Bijvoorbeeld hebben we gesproken over dat er in Flevoland nog geen diep gewortelde samenwerkingscultuur is. En dat is dan nog een eufemisme. Daaruit blijkt wel dat er veel werk moet worden gedaan. Dat geldt ook voor het complementair bestuur. De vorige spreekster had het daar ook over. Wij zijn wel benieuwd hoe dat nu precies gaat worden opgetuigd in de komende periode. Dan is er ook de opdracht voor een directere relatie met de Flevolanders. Nog afgezien van de vraag wie dan de Flevolanders zijn. Ik mag hopen dat dat voor alle inwoners van deze provincie geldt. Maar hoe uitnodigend zijn we daarin als provincie? Wachten we op initiatieven? Met wie zitten we dan om tafel? Zijn dat de, laat ik zeggen, de usual suspects? Of gaan we ook echt de boer op om nog meer mensen, individuen of in groepsverband, te motiveren om bij ons als provincie aan te kloppen als het gaat over de toekomst van dit gebied? Dat zijn een aantal vragen. Voor de rest kunnen wij akkoord gaan met deze notitie.
Dank u wel. De heer Ten Napel, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorligt de koersnotitie ruimte voor initiatief. Ook in de commissie heb ik dat naar voren gebracht, dat het kernwoord is complementair bestuur. In onze visie is daarmee gezegd dat wij elkaar zullen ondersteunen, maar ook dat je van elkaar kunt leren. Ik heb toen ook gezegd, het is een mooie werktitel wat dat betreft. Maar zo werd al in beeldvormend en in oordeelvormend besproken. Het vergt een hele ommezwaai. Daar moeten we ons van bewust zijn. Niet alleen in het, zeker in het denken van politici en bestuurders, maar ook van de burger zelf, de inwoner van Flevoland. Waar voorheen nogal heel snel of de kans was op een crisis als bijvoorbeeld een stoeptegel scheef geplaatst was of de kleur van de erfafscheiding niet helemaal in orde was, zouden we met dit voorstel beginnen met kaders. Kaders die de ruimte moeten geven voor initiatieven. Dat betekent ook dat de burger daarvan op de hoogte moet zijn. En dat is het positieve, zo vinden wij. Het positieve is met deze beleidsmatige verandering dat de stip op de horizon het eikpunt is. Wat willen we met elkaar bereiken? De weg ernaartoe vereist ook in deze snel veranderde wereld dat we flexibel zijn. Flexibel in datgene dat als je iets hebt neergezet als kader, dat er ook andere initiatieven en dat daar ook de ruimte voor gaat ontstaan. Aan de andere kant hebben wij ook als PS, maar ook als GS denk ik, het algemeen belang moeten wij dienen. Dus daar horen ook wat andere pijlers bij. Dat betekent objectiviteit, alles moet naar waarde geschat worden, vertrouwen. En ik denk heel snel al respect naar elkaar, voor de indieners, maar ook voor de besluiten die genomen worden. En transparantie. Ik denk transparantie hoort bij complementair bestuur. Dat zijn wat ons betreft de ingrediënten en wij gaan dan ook akkoord met het voorstel. Kortom, willen wij eigenlijk stellen, focus met lef. Ook dat zou een hele mooie werktitel kunnen zijn. Dank u wel.
En ook wel voor een verkiezingsprogramma, wie weet.
Staat al ergens.
Oh, staat al ergens. Dat vermoed ik zomaar. De heer Vermeulen, D66. Hebben we nu de geheimhouding geschonden? Of? Nee, oh, gelukkig. De heer Vermeulen, D66.
Ja, voorzitter. Uitgangspunt bij deze opgave, ruimte voor initiatief, is de bestuurlijke vernieuwing in feite. Het moet anders, het moet effectiever. Deze opgave, en uitgewerkt in deze koersnotitie, speelt ook bij de uitvoering van de andere opgaves een belangrijke rol. U noemt het een kernopgave. Besturen is verantwoordelijkheid nemen, soms vuile handen maken, maar ook, zeker bij de omgevingsvisie, luisteren wat er speelt in de samenleving. Misschien niet alleen luisteren, maar ook prikkelen en spiegels voorhouden, zojuist ook genoemd. Zeker in deze tijd van korte lontjes en 150 tekens. Dat betekent wel een cultuuromslag bij ons, als provinciale staten, maar ook bij GS en haar ambtenaren. Het ja mits moet tot in de haarvaten van het apparaat komen en de attitude eigenlijk worden. Politiek is niet sexy, maar in ons democratisch rechtssysteem essentieel. Geen enkele partij heeft hier immers een meerderheid en het past in ons dominee-koopman verleden om compromissen te sluiten. Terugkoppelen van wat wij met ons mandaat hebben gedaan en dus uitleggen waarom wij bepaalde besluiten hebben genomen is een belangrijke randvoorwaarde. Het vroegtijdig betrekken van de stakeholders bij het overleg, hun juist, tijdig en volledig informeren. Het terugkoppelen van de besluiten naar hun en er niet voor schromen fouten toe te geven en te corrigeren. Pragmatisch mag u het ook noemen, dat zien wij als noodzaak. Wij zien mogelijkheden in beleid geïnitieerd van het onder het bottom-up en gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect. We geven toe, mooie volzinnen, maar nu nog handjes en voetjes geven naar ja, mits. Wij als overheid moeten alle aspecten meewegen die voor het algemene belang relevant zijn. Burgerparticipatie heeft naar onze mening alleen maar zin als we alle beleidsoverwegingen kenbaar en transparant maken aan alle belanghebbenden. Eigenlijk een permanente WOP-uitvoering dus. Het verbeteren van de processen van de besluitvorming, het afstemmen daarvan met onze mede-overheden en uitvoeringsinstanties, zoals, staat ook in de stukken, GGD, OFGV, en het bereiken van een complementair bestuur, zijn volgens D66 goede middelen om een begin te kunnen maken met het terugbrengen van het vertrouwen in het bestuur en dus de politiek. Resumerend, wij stemmen in met de koersnotitie.
Dank u wel. De heer Boshuizen, senioren plus Flevoland. Ik heb met hem afgesproken dat hij op zijn zetel kan blijven zitten.
Ja.
Alle begrip daarvoor. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Maar laat ik dan beginnen met iedereen in deze zaal te bedanken voor de hartelijke meelevendheid bij het ongemak wat mij in Brussel is overkomen. En dan speciaal wil ik graag de dames van de Griffie en ook mijn chauffeur, de commissaris van de koning in dit verband graag noemen. Ter zake. Wij vinden deze notitie een goed idee. Want aanvullende samenwerking, verdere samenwerking tussen partners kan altijd beter. En eigenlijk lees je in het voorstel dat er op dit punt altijd wel wat te wensen overblijft. En het is ook wel een idee dat vragen openlaat. Met name ook naar de vraag, hoe kun je nou burgers hierbij betrekken? Want dit is een overheidsverhaaltje. En tegelijkertijd kun je dat ook monitoren. Wij denken dat er gewerkt zou kunnen worden met peilingen over hoe ideeën aanslaan en in de samenwerking in de samenleving kunnen landen. En wij moeten dat ook uitbreiden, denken wij. We moeten proberen, meer dan tot nu toe steeds weer het geval was, dat de usual suspects, om ze zomaar eens te noemen, dat die voortdurend hierbij betrokken zijn en blijven, maar anderen niet. En dan vragen wij ons daarbij af, is het meer aanpakken in gezamenlijkheid niet een idee wat we zouden kunnen toetsen via bijvoorbeeld referenda? Ik noem het woord toch maar. Dank u wel.
Dank u wel. Nog andere woordvoerders? Mevrouw Baks, Partij voor de Dieren. Ja, sorry, u moet wel weer achter de katheder. Ga uw gang.
Jammer. Dank u wel, voorzitter. Ik houd het heel kort, want heel veel is al gezegd. En de uitdaging ligt vooral in de samenwerking en zorgen dat dat dus ook soepel verloopt. We kijken uit naar de uitwerking, waarbij we meer in detail kunnen gaan zien waar we tegenaan lopen en wat we daarvan kunnen leren. Er is ook vaker gesproken over direct contact met de Flevolander. En de Partij voor de Dieren is van mening dat we meer moeten inzetten op die betrokkenheid. De afstand is nog heel erg groot en we zouden graag zien dat die betrokkenheid gestimuleerd wordt. De openheid en transparantie zijn hierbij heel belangrijk, maar vooral naar buiten toe ook laten weten wat we doen, wat er gebeurt. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Inderdaad kort. Ik kijk even verder. GroenLinks nog, de heer Miske, en dan de heer Pels van Partij van de Arbeid.
Ja, dank u voorzitter. Er is al veel gezegd vandaag, ook al in eerder een commissie. Dus ook GroenLinks houdt het kort. Ja, het nieuwe beleid, hè, ja, mits complementair bestuur, één loket, één geluid als overheid zijnde, maar ook het vertrouwen in elkaar hebben. Dat vinden wij hele belangrijke uitgangspunten. Dus daar zullen wij dan ook van harte mee instemmen. Het is vooral ook belangrijk voor initiatiefnemers dat ze weten waar ze aan toe zijn. En dat je niet bij de ene ja krijgt en bij de andere nee. En het is ook een nieuwe vorm van samenwerking die past in deze tijd. Het vraagt om een andere houding, zowel ook hier in huis, hè, tussen GS en PS... maar ook tussen andere overheden, ondernemers en de samenleving. En daarbij wordt het dus echt wel zoeken naar het evenwicht. Dat is wennen. En dat kan ook heel erg lastig zijn. Dat hebben we ook in dit huis gezien, bij de bespreking van de structuurvisie ZON. Maar op zich geeft dat niks, want ook wat GroenLinks betreft betekent het nieuwe beleid niet dat alles overal maar moet kunnen. En de provincie heeft haar eigen rol en ook haar eigen verantwoordelijkheid. En indien nodig moeten we die pakken. GroenLinks is wel heel erg benieuwd naar de vertaling in het nieuwe programma. Dus we kijken reikhalvend uit waar de gedeputeerde mee gaat komen. Want uiteindelijk zijn het de details in de uitwerking waarin moet blijken hoe we dat gaan vormgeven. Dank u, voorzitter.
Dank u wel, de heer Pels, Partij van de Arbeid.
Dank u, voorzitter. Allereerst goed dat de notitie gewijzigd is en dat we de uitgangspunten zelf vaststellen en niet de notitie, zoals terecht opgemerkt werd in de commissie. Ja, de besturingsfilosofie sluit aan op de omgevingsvisie en ook op de opgave die we onszelf hebben opgelegd. En ook de Partij van de Arbeid kan zich daar goed in vinden. Al hebben wij ook in de commissie wel aangegeven, die bestuurstijl zal wel moeten blijken uit ons handelen. En daar zullen we elkaar ook op moeten aanspreken. Het opschrijven is een mooie start, maar nu begint het in feite pas. We hebben ook twee kanttekeningen daarbij geplaatst. Het besturen uit het ja-mits-principe. Het is heel goed dat de provincie ruimte wil scheppen voor initiatiefnemers en voor anderen. Het is ook een oproep aan onszelf om dan niet voortdurend aan de knoppen te willen zitten. En wij zien op sommige dossiers dat wij die neiging nog best hebben. Dus daar zullen we ook elkaar op moeten aanspreken. We hebben ook gediscussieerd over het begrip complementair bestuur. Wat betekent dat nu eigenlijk? Het betekent in ieder geval niet, u vraagt en wij draaien of... Dat betekent ook niet, wij komen alleen maar in actie als er cofinanciering bij zit. Wat ons betreft betekent het dat je goed moet kijken naar je rol als provincie, waar je meerwaarde hebt. En waar je initiatieven van anderen kunt ondersteunen of mogelijk kunt maken. Of waar je aanvullend kunt zijn op andere overheden. Wat de Partij van de Arbeid betreft mag het er niet toe leiden dat wij alleen in actie komen als er een bestaand initiatief is vanuit de samenleving. We zijn nog steeds een open huishouding en we kunnen ons wel degelijk situaties voorstellen dat wij als provincie zelf het initiatief nemen, als anderen dat nalaten en als wij dat maatschappelijk wel wenselijk vinden. En vooral op het gebied van krachtige samenleving zien wij daar wel voorbeelden van. En tenslotte, ja, nieuwe verbindingen leggen, dat is zeker hard nodig. En eigenlijk kun je ook niet deze bestuurstijl erop nahouden zonder in verbinding te staan. Dat doen we deels ook al, maar dat moeten we zeker nog meer doen. En laten we, ik hoor het meerdere partijen gelukkig ook zeggen, laten we niet ons beperken tot die usual suspects en ook onszelf kritisch tegen het licht durven te houden en openstaan voor andere kritische geluiden. En voorzitter, dat gezegd hebben wij ondersteunen dit van harte en we zien de resultaten graag tegemoet. Dank u wel.
Dank u wel, ChristenUnie, de heer Ferdinand. En daarna de heer Simonsen, begrijp ik.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we bespreken nu de nieuwe bestuursfilosofie voor de provincie, samengevat in de welbekende 3 koerslijnen. Het is een globaal stuk. Het is niet uitgewerkt. De uitwerking zullen we de komende tijd meemaken. Wat ik alvast ten aanzien van die uitwerking wil opmerken, is dat ik vind dat een belangrijk stuk ontbreekt als het gaat om de rolinvulling van de staten. Want ook de staten moeten voldoende meegenomen worden in die nieuwe koersnotitie. En de staten is de afgelopen tijd druk bezig geweest met in werkgroepen om dus ook invulling te geven aan bepaalde opdrachten. En wij vonden dus dat die uitwerking, de opdracht in zoverre staat in al zijn dat ze al konden meegenomen worden in deze nieuwe koersnotitie. Maar goed, het is afwachten op de uitwerking. Voorzitter, in de afgelopen commissie hebben we het ook gehad over de taken van de provincie Flevoland. En er is toen een tweedeling besproken, namelijk als je kijkt naar de taken, de systeemgerichte taken, hè, zeg maar de formele taakstelling, de verplichte zaken die we moeten doen. En de contextuele, meer of meer informele taakstelling. Wij denken dat met name deze notitie te maken heeft met dat laatste. En daar willen we nog even wat over zeggen. Want het is vaak genoemd complementair besturen. In onze ogen vraagt dat in de eerste plaats om vertrouwen. Zeker in die informele context, in het directe contact met de burger. Vertrouwen geven vraagt weer om cultuurverandering en dat is best een proces van lange duur. Dat gaat niet vanzelf. Want de burger ervaart soms een afstand tot die overheid. En wil de burger zich uitgenodigd voelen in zijn provinciehuis, dan hebben we meer nodig dan alleen maar een paar woorden op papier. Hoe krijgen we dat nou voor elkaar? Met z'n allen. Want laat eens duidelijk zijn, dit proces van cultuurverandering begint bij het bestuur, statenleden, maar daar zijn ook de ambtenaren voor nodig, maar ook de gemeenten. En dat is ook belangrijk, want bij sommige gemeentebestuurders merk ik ook nog een bepaalde houding naar de provincie toe, een soms onderliggend boze houding. Dat gaat ook niet vanzelf, maar die moeten meegenomen in het proces van vertrouwen winnen. En ieder die met de provincie in aanraking komt, zal de provincie moeten ervaren als een laagdrempelig, vertrouwendwekkende orgaan. Dus daar is meer voor nodig, zoals ik net zei, voorzitter, dan de tekst in deze koersnotitie. Maar we vinden het een goede aanzet. We zullen daarom deze koersnotitie zeker steunen. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Simonsen, SGP.
Dank u, voorzitter. Ruimte voor initiatief, een mooi rapport. En wat een mooie woorden, als ik zo al die sprekers hoor. Iedereen die staat vierkant achter het rapport, iedereen het is er voluit mee eens. Maar voorzitter, ja goed, PVV hebben we nog niet gehad, maar ik wist niet dat u ook nog antwoord wou.
zeggen.
Nee. Ja. Maar voorzitter, we hebben het in de commissie ook gehad over een rapport uit 1980, aangehaald door de VVD, over complementair bestuur. Diezelfde mooie woorden die wij hier met elkaar uitspreken, die in ons rapport staan, stonden in dat rapport. Dus voorzitter, dit gaat gewoon geen succes worden. Of wij moeten het, ik was nog niet uitgesproken, of wij moeten het echt heel anders gaan doen. En momenteel, heb ik hierop geschreven, bestaat nog steeds datzelfde kastje en diezelfde muur. Ik kom ze in de dagelijkse praktijk nog steeds tegen. Initiatieven die bij een gemeente ingediend worden en de grote boosdoener is de provincie of anderzijds dat kastje en de muur. Men weet het niet meer. Voorzitter, de vraag aan GS. Wat gaat u dan nu anders doen als 1980, laat ik het maar zo zeggen. En gaat complementair bestuur ook betekenen complementair beleid? Hoe ziet GS dat? Diverse sprekers hebben het ook nog gehad over de rol van PS. Ik denk dat we als PS onze verantwoordelijkheid ook moeten nemen. Ik heb daar zelf ook over nagedacht met de fractie. Hoe gaan wij controleren of het proces wat wij nu ingaan een succes gaat worden? Hoe gaan we dat controleren? Ik denk dat we twee dingen eraan toe moeten voegen. De term die ik ook bij andere overheden zie, omgevingsbewust werken. Dat wat we bij Oostvaarderspas bijvoorbeeld ook al gedaan hebben. In gesprek gaan met de omgeving, is het draagvlak actief die confrontatie opzoeken, ook als PS. En daar gaan we nog meer voorbeelden van zien. En het tweede is, en dat heb ik ook in de commissie gezegd, ik wil bij tijd en wijle ook het gesprek aangaan met de andere overheden, bijvoorbeeld de gemeentes, van hoe valt het beleid wat we hier uitstippen, hoe vallen die kaders nou bij u? Hoe ziet u die samenwerking? Waar kunnen we nog verbeteren? Als actief als commissie het gesprek aangaan. Dat wat we bij jeugdzorg tijden geleden ook deden bij tijd en wijle. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. De heer Jansen van de PVV. En daarna denk ik nog de heer Jansen van 50PLUS, schat ik in. Ja, prima.
Dank u wel, voorzitter. Geachte aanwezigen en natuurlijk in het bijzonder Thijs. Voor ons ligt de koersnotitie Ruimte voor Initiatief. En daarin wordt gesproken over het toverwoord niet complementair bestuur, maar in ons idee een transparant en toegankelijk bestuur. Dat zou het streven moeten zijn. Wat wij bitter met namelijk doen, is onszelf weer een rad voor ogen draaien. Wij willen de samenleving meer betrekken aan de hand van drie principes. Wat wij willen is meer initiatieven aan de voorkant honoreren via het ja-mits-principe. Met andere woorden, clubjes met initiatieven die in het Ons Kent Ons netwerk zitten, krijgen nu het voordeel van de twijfel aan de voorkant. Aan de achterkant moeten wij dan als provinciale staten controleren, maar op de voorkant hebben wij geen zicht meer. Hier wordt dus wederom een taak van provinciale staten uitgehold. Dit vinden wij een slechte ontwikkeling. Dit wordt versterkt door het begrip één overheid. Ook hier geldt dat wethouders en gedeputeerde staten elkaar in onderling overleg het balletje gaan toespelen. Gemeenteraden en provinciale staten worden hiermee op achterstand gezet. Denk bijvoorbeeld aan wat er gebeurt in MRA-verband. Ook daar hebben wij op dit moment weinig over te vertellen. Het derde principe, nieuwe verbindingen, provincie en Flevolanders, klinkt hartstikke mooi. En als voorbeeld wordt de Flevotop genoemd. De top die voornamelijk werd bezocht door mensen met een eigen belang, lees subsidie, of mensen die een politieke voorkeur hadden. Kortom, heel mooi voorbeeld over hoe het in de praktijk gaat uitwerken. Het enige wat ons inziens echt helpt, is als provinciale staten en gedeputeerde staten eens luisteren naar de inwoners als het er echt om gaat, bijvoorbeeld bij de komende statenverkiezingen. Collegevorming gebeurt door het uitsluiten van partijen, zoals bijvoorbeeld de PVV, vaak al voordat de verkiezingen hebben plaatsgevonden. Dus wat je stemt maakt niet uit, wij weten het toch beter. Partijen die het college vormen, breken vervolgens massaal hun verkiezingsbelofte of veranderen van standpunt, zonder dat de achterban erover wordt geraadpleegd. En als er echt iets is dat onze inwoners raakt, denk bijvoorbeeld aan de Oostvaardersplassen, zijn de meeste partijen doof voor de mening of het zoeken van veel inwoners. Ze mogen alleen meepraten als het past in het straatje van de partijen. Kijk ook bijvoorbeeld naar standpunt over referenda onder aanvoering van de antidemocraten van D66, VVD en de Partij van de Arbeid. Nou, we het toch hebben over de VVD, een mooie leus. Focus met lef. Ligt vrij dicht bij de opmerking draaikonten zonder lef. Het scheelt slechts twee woorden. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. 50 plus, de heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, mits. Nee, tenzij. Ik moest er wel even over nadenken toen we met de vaststelling van de agenda bezig waren. Bestuurlijke vernieuwing. Ja, mits. Nee, tenzij. Goed, voorzitter. Ik ben blij met het gewijzigde standpunt van het college na de commissievergadering. Eindelijk, na 3,5 jaar, luistert het college. Het was al een vurige wens, zoals u alle weet, dat wij notities niet alleen willen vaststellen, maar de uitgangspunten, dan wel de kaders in het beslispunt, waren overgenomen. En ik zag ook in de commissie dat de gedeputeerden wel twijfelden op het aangeven van 50 plus om het beslispunt amendeerbaar te maken. Maar gelukkig kreeg ik ondersteuning van de Partij van de Arbeid. En toen realiseerden de gedeputeerden zich kennelijk, hé, er zijn meer partijen die dit wensen. En voortaan, en we hadden dit ook afgesproken, hè? Eigenlijk ging de gedeputeerde pas overstag op de vraag van Chris Jansen van de PVV of het standpunt van 50 plus het college die zou overnemen. En daar kwam dan na heel veel urs uiteindelijk wel een ja over. En zie hier het resultaat. Dank meneer de Reus dat u het voorstel in het beslispunt heeft aangepakt. En als ik dan naar de notitie zelf kijk en de kaders die nu opgenomen zijn, dan kunnen we alleen maar ja zeggen dit voorstel zeggen. En ja, niet met een mits, maar gewoon ja. En ik wens het college hier dan ook in de verdere ontwikkeling veel succes mee. Ik heb één ding onthouden uit een uitspraak die ik in Brussel heb gehoord laatstelijk, waar ook veel staten bij aanwezig waren. Ja, vanuit Brussel moet het anders. Ja, moet de betrokkenheid van de regio's veel serieuzer genomen worden. Niet meer, maar wel beter en efficiënter. En ik denk dat dat voor dit stuk ook op gaat. En ik wil toch een uitspraak van een WB'er, wereldbekende, die is echt wereldbekend, die wil ik hier toch nog eens een keer uitspreken. Het gaat wel lukken. Want we hebben het nog nooit gedaan. Een uitspraak in de jaren 60 van Pippi Langkous. Dank u wel.
Dank u wel. Dan hebben we daarmee de ronde gehad. De heer De Reus zal de heer Rijsberman vervangen. Het is eigenlijk de portefeuille van de heer Rijsberman. Ik heb vooral algemene instemmende verklaringen gehoord. Maar er zijn een paar puntjes die om een reactie denk ik vragen. De heer De Reus.
Ja, dank u voorzitter. Ik wil beginnen met de Staten te danken en ook met name de commissie. De commissie bestuur waar we deze notitie uitgebreid met elkaar hebben besproken. Daar is veel gezegd. Ik heb nog even nageluisterd. Er is meer dan een uur over gesproken. Maar algemeen was de lijn van dit is wel de weg die wij met elkaar moeten gaan bewandelen. Namelijk erkenning van de noodzakelijkheid van een veranderende grondhouding van GS, maar ook van PS. een andere grondhouding in de samenwerking met gemeentes en maar ook met andere partijen. Ja, dat klopt. Betekent bij iedereen in de provincie. Dat betekent als we met gemeentebesturen praten dat het niet meer tegen elkaar is. Hè, want er werd uitgebreid in de commissie gesproken over van nou, die bestuurlijke samenwerking die mag nog wel een verbetering behoeven. En dat is niet automatisch zo. Dat klopt. Daar zijn wij ons van bewust. En daar zijn we mee bezig. En dat zijn we bezig in gesprekken. Gesprekken met bewoners, gesprekken met als die ons nodig hebben of als er een probleem is, dan zoeken wij ze ook op. Dus wat dat betreft, we zijn op weg. Er is geen spoorboekje. Het is houding en gedrag. En dat betekent ook dat ruimte voor initiatief en het verhaal van Flevoland, dat zijn nou typisch twee onderwerpen, twee nota's. Dat moet in het DNA van de bestuurders, ook van GS en van PS, plaats hebben. En dat zou eigenlijk iedereen moeten hebben. Het gaat om de houding en gedrag. En hoeveel papier je er ook over schrijft, hoeveel notas je er ook over maakt, daar gaat het niet om. En ik ben blij dat ook in de bijdrage van u allen met name de houding en gedragscomponent zo prominent naar voren kwam. Ja, ik heb eigenlijk maar één vraag gehoord. En dat was de vraag van de heer Simonsen. Wat gaat u anders doen dan in 1980? Nou, in 1980 was ik nog geen bestuurder. De provincie bestond nog niet. Dus dat is heel lastig. Maar wat wij wel in ieder geval willen, is de weg die we met elkaar aan het bewandelen zijn. En dat vraagt van u allen, en dat vraagt ook van GS, inderdaad een andere houding. En een aantal voorbeelden werden genoemd, met name het voorbeeld zon op land. Op het moment dat we dan een besluit nemen over een nota met daarin de bouwstenen, dan mag je erop vertrouwen dat in de overleggen met de gemeentes dat wordt neergelegd en dat de gemeentes daarmee aan de slag gaan. En dan moet ook PS het vertrouwen hebben, niet alleen in GS, maar ook in de andere bestuurslaag, de gemeente, dat die dat conform die nota met hun eigen verantwoordelijkheid ook oppakken. Dus dat is een mooi proof of the pudding is in the eating. Als wij die kant uitgaan, dan zou dat uiteindelijk goed moeten gaan in de uitwerking van zon op land, om het maar zo te zeggen. Eigenlijk heb ik verder veel instemming gehoord. En de stip op de horizon, de weg er naartoe, ja, dat is niet makkelijk, maar we gaan het wel doen met elkaar. En daar heb ik u voor nodig, daar heeft GS u voor nodig, en dat moeten we met z'n allen doen. En daar wou ik het eigenlijk bij laten, meneer de voorzitter.
Er is een interruptie van de heer Simons, heb ik zo de indruk. Je ziet dat aan de manier waarop die stiefelt. Ga je gang.
Wat zegt u?
Je ziet dat aan de manier waarop je stiefelt als je...
Dat ik een vraag heb.
Manier van lopen dat je wil.
Ja, ik weet eigenlijk nog niet eens precies wat voor vraag ik heb, maar alleen het antwoord van deze gedeputeerde voorzitter was niet bevredigend, want ik heb eigenlijk niet gehoord wat hij nou anders gaat doen. Want tot op heden had ik eigenlijk verwacht dat de kaders die hier PS stelt en die hij doorventileert in het kader van Zon op Land ook helder formuleert naar de gemeente. Nou, ik constateer dat dat niet gebeurd is, want ik ontmoet heel andere geluiden in de gemeentes. Maar dat was altijd als een plicht. Dat was in 1980 ook als een plicht. Maar wat gaat u nou anders doen? En daar heb ik geen antwoord op gekregen.
Gedeputeerde.
Uw constatering dat blijkbaar niet is doorgekomen wat de bouwstenen zijn, dat zei u ook al in de commissie, maar dat is een maand geleden, de commissie. Daarna hebben wij bestuurlijk overleg gehad, heb ik ook in de commissie gezegd, want de volgende dag hadden wij bestuurlijk overleg. Daar ben ik nogmaals ingegaan op de bouwstenen. Ik heb ook de gevoelens van de staten meegegeven, dat heb ik in de commissie gezegd toen met Zon op Land. Neem vooral de gevoelens mee van dat kostbare landbouwgrond, dat die aan het eind van het traject zouden moeten zitten en zo min mogelijk. Dat heb ik letterlijk gemeld. Staat ook in het verslag van de bespreking die ik met de wethouders heb gehad. Dus wij spreken daar met elkaar over. En vervolgens ga je gewoon met elkaar het overleggen. Hoe loopt het nou? En dan hou je de vinger aan de pols met elkaar. En het is niet alleen maar over de schutting gooien, maar het is voortdurende dialoog.
Meneer Simonsen.
Voorzitter, ik heb ook de vraag hier geponeerd. Is complementair bestuur nou complementair beleid? Hoe moet ik dat nou zien? Staan alle neuzen dezelfde kant op? Bijvoorbeeld in zo'n proces is dat gewenst. Want als je niet complementair beleid hebt, dan kan het ook nooit een succes worden. Of zie ik dat verkeerd?
Meneer Jansen, is het hetzelfde onderwerp of wilt u een ander onderwerp aansnijden?
We zijn u om te beoordelen, voorzitter.
Nou, dat weet ik dan pas als u gaat spreken. Dan geef ik u toch maar het woord.
Nee, het zit wel in dezelfde richting,
maar dan kan de Reus dat in één antwoord meenemen.
Het zit, in dezelfde richting, voorzitter. Overigens een kleine correctie op mijn collega van 50+. De uitspraak van Pippi Langkous was: ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Dat was de uitspraak. Waar het ons om gaat, voorzitter. Ik zal het niet zeggen, voorzitter. Waar het ons om gaat is, wij gaven net aan in onze eerste bijdrage, het gaat niet om complementair bestuur, je moet streven naar transparantie en toegankelijkheid. Kunt u ons het verschil uitleggen tussen die twee?
De gedeputeerde.
Ja, voorzitter, hoe ga ik het anders doen? Volgens mij zijn we daar al mee bezig. Ik heb een voorbeeld, en de heer Simonsen herkent dat, met de beheerstrook, hoe wij met de bewoners omgaan en dat wij daar zijn gaan luisteren. En dat dat heel positief is. En ik merk nu dat de ambtenaren zijn nu allemaal bezig met de individuele gesprekken met de bewoners. En daar is eigenlijk geen wanklank te bespeuren. Niet iedereen is even gelukkig met de uitkomst, maar ze zijn wel blij met de wijze waarop de provincie dat heeft opgepakt. Dat is een manier, een voorbeeld. En complementair bestuur betekent: ieder heeft zijn eigen rol. En je moet die rollen moet je op elkaar leggen, naast elkaar leggen, zodat je samen een beter geheel maakt. Maar wel ieder met zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent niet dat je verantwoordelijkheid afschuift. Het betekent gewoon dat een gemeente een bepaalde rol heeft. Wij hebben ook een bepaalde rol. En ik zal het mooie voorbeeld, want dat leeft bij iedereen volgens mij hartstikke helder. Zon op land betekent dat de gemeentes zijn in het kader van de vergunningen de eerste aangesprokenen en de eerste loket voor initiatiefnemers. Zij weten dat zij dat moeten toetsen aan de bouwstenen. Die nemen zij mee. En uiteindelijk gaat het in het RO-proces, komt het ook bij de provincie langs, bij gedeputeerde staten. En wij kijken van: zijn de bouwstenen serieus meegenomen? En dan heb je in de wet van RO heb je voldoende mogelijkheden om dan met de gemeente in overleg te gaan van: zo werkt dit niet, want u hebt bijvoorbeeld de participatie hebt u vergeten mee te nemen. En dat is wel een belangrijk ding uit de bouwstenen. En dan ga je daar met elkaar in overleg. En dan is het niet even oude cultuur, en ik zeg niet dat die hier automatisch was, maar oude cultuur is een briefje terugsturen van fout, wijzen af, dit is de aanwijzing of wat dan ook. Nee, je gaat in overleg met elkaar. Is dat voldoende?
Ja, voorzitter, ik was misschien al weggelopen, maar ik ben tevreden met dat antwoord. En laat bijvoorbeeld de discussie over de beheerstroken maar als voorbeeld dienen inderdaad hoe we in het verloop met elkaar omgaan. Dan heb ik er wel vertrouwen in.
Heer Jansen.
Ik heb nog geen antwoord gehad, voorzitter, op mijn vraag.
De Reus.
Zou u de vraag nog een keer willen herhalen?
Kunt u mij misschien uitleggen wat in uw idee, als college, het verschil is tussen een complementair bestuur ten opzichte van een transparant en toegankelijk bestuur?
De heer De Reus.
Het is heel transparant bestuur, dat moet je altijd zijn. Complementair bestuur is aanvullend op een andere bestuurslaag en dat doe je samen. Transparantie kan, als je aanvullende bestuurslaag bent, niet aanvullende bestuurslaag. Dat zijn gewoon twee dingen die totaal niet met elkaar samenvallen. Dat wil zeggen, je moet ze allebei doen. Maar het is niet het een of het ander.
De reden dat ik het vraag is namelijk het voorbeeld wat de heer De Reus net noemt over zon op land. Wij zien dat wij in de Staten daar bepaalde ideeën over hebben, waar je zon op land zou moeten realiseren, wel of niet op landbouwgronden. We zien dat daar op gemeentelijk niveau een ander standpunt wordt bepaald. En dat betekent dus dat agrariërs totaal geen zekerheid hebben, omdat de bestuurslagen daar verschillend over denken. Dus kunt u dan toelichten hoe in het kader van complementair bestuur u toch met dit voorbeeld komt over zon op land?
De gedeputeerde.
Nou, dat is heel helder, volgens mij. Dat heb ik ook uitgeduid in de commissie. Ik heb de gevoelens van de Staten meegenomen, maar ik heb ook heel helder gezegd: ik zeg niet nooit, het zal nooit op landbouwgrond komen. Uiteindelijk komen er initiatieven en het is heel simpel. We hebben afgesproken met elkaar 500 hectare, we starten een evaluatie op en dan gaan we verder. En uit die evaluatie komt wel hoe het loopt. Maar in het kader van de omgevingsvisie, het ja-mits-principe, betekent dat je vertrouwen moeten hebben in de andere bestuurslaag, daar hebben we het anders wel in deze nota over, vertrouwen moet hebben in de andere bestuurslaag, dat hij de bouwstenen goed toepast, dat hij in gesprekken met de initiatiefnemers gaat en daar komt uiteindelijk een resultaat uit. Maar ik ga ervan uit, ik heb dat vertrouwen in de andere bestuurslaag, want anders zou ik dat overleg niet zijn aangegaan. Meer kan ik er niet over zeggen, meneer Jansen.
Tot slot, meneer Jansen.
Nou, voorzitter, zullen wij concluderen dat er partijen zijn in dit college die dus inderdaad niet transparant bezig zijn, omdat ze namelijk in hun partijprogramma andere zaken zeggen dan op dit moment het college uitdraagt?
Dank u wel. Dan is daarmee deze termijn afgesloten. Is er behoefte aan een tweede termijn? Ik had de indruk dat dat niet zo was. Maar is dat wel zo? Mevrouw Luijer wil het niet, is me duidelijk. Maar... daar hoeft u geen vreemd stemmetje voor op te zeggen, hoor. U kunt het ook wel gewoon zeggen. Kan ik overgaan tot stemming? Dan breng ik dit voorstel in stemming, de koersnotitie ruimte voor initiatief. Wie van u stemt daarmee in? Senioren plus Flevoland, Partij voor de Dieren, Partij van GroenLinks met 1 stem, Partij van de Arbeid, de ChristenUnie met 3 stemmen, de SGP.
De ChristenUnie met 2 stemmen, denk ik.
2 stemmen, sorry. Ja. De 50PLUS, D66, SP, CDA en CDA met 1, 2, 3, 4 stemmen. 1 niet, of wel, 1 wel, ja. Ja, u kunt niet constant op en neer gaan. Dat is voor mij heel verwarrend. Toch de hele CDA-fractie en de VVD-fractie. Daarmee is, wie van u stemt tegen? De fractie van de PVV. Daarmee is dit voorstel aangenomen. Dan ga ik nu verder met agenda punt 8b. Dat betreft de geothermie. En de PVV had al aangekondigd daar het woord te willen voeren. Wie van u doet dat? Achter de katheder graag. De heer Jansen.
Ja, meneer de voorzitter. Inderdaad, dit punt is al aan de orde geweest in de commissievergadering. Alleen wegens andere prioriteiten, verband houdend met de Oostvaardersplassen, is het punt een beetje in de verdrukking geraakt. Waar gaat het om? Gedeputeerde Staten, Deon die heeft aan gedeputeerde Staten verzocht om een extra lening te verstrekken van 1 miljoen euro. Deon die wil die 1 miljoen euro inzetten bij de financiering van het project aardwarmte combinatie Luttelgeest. Het lijkt erop dat gedeputeerde Staten gegijzeld, CQ gechanteerd wordt door de ING-bank. Omdat ING als voorwaarde heeft gesteld dat zowel Deon als de provincie Flevoland ieder een bedrag van 1 miljoen beschikbaar moeten stellen. Deze 2 miljoen euro zou dan aangemerkt moeten worden als eigen vermogen. Dit betekent dus in de praktijk dat het 100% risicodragend is en op geen wijze terugvorderbaar is door de provincie. Ja, natuurlijk kan de provincie Flevoland dat bedrag van 1 miljoen euro niet direct beschikbaar stellen. Want dan zou er sprake zijn van openlijke staatssteun. Maar goed, daarvoor hebben we natuurlijk financiële adviseurs. En die hebben eigenlijk geadviseerd om een trucje toe te passen. Door het vehikel Deon als doorgeefluik te gebruiken. Deon die wordt dus eigenlijk gepromoveerd tot een onafhankelijk financieel intermediair. En daarom is er dan ineens geen sprake meer van staatssteun. Voorzitter, even terugkomend tot op heden heeft Deon geen positieve resultaten laten zien. Door nogmaals 1 miljoen euro bovenop de 1 miljoen van Deon ter beschikking te stellen, wordt het risicodragend kapitaal van de provincie Flevoland weer groter. En of we dat nog ooit terugkrijgen, het lijkt wel een bodemloze put aan het worden, wil ik toch eventjes een uitspraak van de directie van Deon citeren. De directie van Deon heeft aangegeven dat bij een gemiddeld rendement op de investeringen van 3,5%, dat zij dan hopelijk in staat zullen zijn om in 2034 de terugbetalingsverplichtingen te kunnen aan de terugbetalingsverplichtingen kunnen voldoen. En dan heb ik het dus over nominaal. Hè? Dus wat we gegeven hebben, krijgen we dan terug. Dus eigenlijk gaat het dan over excessieve verliezen. Het lijkt wel een bodemloze put. Dus ik zou de gedeputeerde graag een reactie willen vragen van wanneer is genoeg genoeg? Moeten we niet eens een keer stoppen hiermee?
Interruptie van de heer Jansen, 50+. Gaat u gaan.
Ja, voorzitter, ik probeer het een klein beetje te volgen. Maar vindt u nu dat we wel het voorstel wel in lijn ligt met de kaders die we hierover hebben afgesproken? Of zegt u van we gaan nu buiten die kaders om? Ons inziens valt het wel binnen de uitgangspunten zoals we die hier besproken en vastgesteld hebben. Bent u dat ook met ons van mening?
Wat bedoelt u eigenlijk met kaders? Het is een vaag begrip, hè? Wat zijn de kaders? Zijn dat de belangen voor het bedrijfsleven of zijn dat de belangen van de burgers?
Ik heb het over de kaders die wij hebben vastgesteld met elkaar. We hebben hier vastgesteld dat we toen de tijd 6 miljoen beschikbaar hebben gesteld voor die ondernemers, voor die ontwikkelingen, waar niet 100% dekking voor gekregen kan worden door de banken. Dat is bijvoorbeeld één kader. We hebben daar een bedrag tegenover gesteld. En kunt u mij antwoord geven, want u doet weer een tegenvraag. Valt dit stuk nu volgens PVV wel binnen die kaders, zoals we dat met elkaar hebben afgesproken, of valt het buiten deze kaders?
Ja, u geeft eigenlijk zelf al het antwoord. Dat valt natuurlijk buiten de kaders, want we hadden 6,5 miljoen beschikbaar gesteld. Daar zou Deon leuke dingen mee kunnen doen, hopelijk winstgevend. Nou, dat blijkt niet het geval te zijn en nu komt er iets voorbij. Waarvan de ING-bank zegt, ja sorry, maar dit is een te groot risico. En wat doen wij? We stappen er zo in.
Ja, dat is eigenlijk niet het antwoord wat u zegt. Want volgens ons valt het namelijk wel binnen de door ons vastgestelde kaders. Namelijk van die projecten te stimuleren die bij derden worden neergelegd, maar niet de financiering geheel rondkrijgen, dan wel door de bank. Daar hebben we Deon voor in het leven geroepen. Dus als u zegt van ja, we gaan het bedrag overschrijden, daar praten we nu over, maar het valt wel binnen. Is nog steeds onze mening binnen de vastgestelde kaders. Bent u het daarmee eens?
Ook huis is hetzelfde onderwerp. Dan wacht ik even, dan krijgt u zo het woord.
Waar het om gaat is, je moet geen geld steken in een bodemloze put of te veel risico nemen als provincie. Want wij beheren het geld van de burgers. En weet je, het is geen lotto of zoiets, of pokeren dat we aan het doen zijn. We moeten er toch wel vrij zeker van zijn dat we dat geld terugkrijgen. Nou, de trekrecord tot op heden van Deon is gewoon slecht. Jaar op jaar worden de verliezen gemaakt. En dan kun je wel zeggen, ja, in 2034 zal het wel een keer goed komen. Maar ja, zo blijven we bezig. Dus op een gegeven moment, je moet een grens trekken.
Ik stel voor om het hierbij te laten.
Ja, voorzitter, ik constateer dat ik geen antwoord krijg op mijn vraag.
De heer Mulkhuizen.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb even een vraag aan meneer Jansen van of wij wel bij dezelfde vergadering gezeten hebben waar de resultaten van Deon besproken zijn. Deon komt hier jaarlijks met een jaarverslag. En zoals ik het gezien heb, waren er in dat verslag juist dat de doelstellingen gehaald werden, dat er al terugbetaald werd op leningen. En was de staat hier over het algemeen zeer positief over wat Deon bereikt heeft en welke doelstellingen ze nastreden?
De heer Jansen?
Ja, wij hebben inderdaad bij dezelfde vergadering gezeten. Alleen u heeft blijkbaar niet continu uw oren open gehad en geluisterd. Want ik heb heel duidelijk kritische kanttekeningen gesteld bij wat er aan het gebeuren is. En ik heb zelfs in die vergadering, in die commissievergadering, eigenlijk gewoon de trekrecord vanaf de oprichting van Deon in beeld gebracht. Dit gaat niet goed. En de reactie van de directie, die heb ik u gegeven. In 2034 bij 3,5% rendement, dan zullen we hopelijk in staat zijn om het bedrag terug te betalen.
Dan zullen we het in dat punt niet met elkaar eens zijn. Ik denk dat het beeld van Deon, wat u nu schetst, niet het beeld is wat wij daarvan hebben gekregen toen.
U heeft recht op uw eigen beeld, maar de PVV denkt er toch anders over.
Dank u wel. Zijn er andere fracties die hierover het woord willen voeren? De heer Vulling van de VVD, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, ik wil toch een interruptie plaatsen. Want de VVD heeft in de commissie gezegd dit als hamerstuk te behandelen. Alleen de PVV heeft het nu als, zeg maar als bespreekspunt willen agenderen. En als ik dan toch nog even de discussie met punt 7c aan de hand haal, dan vind ik dat u hierin consistent moet zijn.
Nou, ik ga het debat daar niet over aan. Ik snap uw frustratie. Maar het staat geagendeerd als bespreekstuk. Het kan zomaar zijn dat iemand iets zegt waarvan een ander zegt, ja, maar dan wil ik erop reageren. En dat recht heeft de andere fractie dan ook. Het was geen exclusief spreekrecht voor de PVV. Zo zit het niet in ons reglement van orde. Dus de heer Vulling heeft het volste recht om het woord te voeren. Gaat u gang.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, om elke verwarring te vermijden, wij zijn voor het voorstel. Desalniettemin zijn er na aansluiting op zeg maar, de vergadering, de commissievergadering van 26 september twee woorden als een soort cliffhanger blijven liggen bij de VVD. En dat zijn de woorden van de gedeputeerde, geen president. En dat betekent dat we de vraag hebben aan de gedeputeerde, wat zijn de criteria geweest om dit voorstel op deze wijze zeg maar, bij ons voor te leggen en welke criteria worden gehanteerd in de toekomst ten aanzien van dit soort werkwijze. Dank u wel.
Dank u wel. Nog andere fracties? Dan is het woord aan de gedeputeerde die ongetwijfeld daar een antwoord op heeft.
Voorzitter, dank u wel. Ja, in antwoord op de opmerkingen van de PVV, waarbij ik, als u het goed vindt, maar even niet inga op de discussie rond Deon, want dat was volgens mij het antwoord niet. Maar ook ik heb net als de heer Mulkhuis een heel ander beeld dan de PVV heeft van het succes van Deon. Maar dat terzijde. Wij worden niet gegijzeld door welke bank dan ook. Eigenlijk is wat hier gebeurt buitengewoon simpel. Al eerder bij de bestemmingsreserve bodem is zeg maar het gesprek gevoerd over het steunen van dit initiatief. We hebben nagedacht over de manier waarop we dat nou zouden willen doen. Op een zodanige manier dat gewoon volgens de geldende financieringsregels ook het eigen vermogen versterkt wordt. En dat zou je kunnen doen door subsidie te geven, dan hebben ze het geld. Dat leek ons niet gepast. Nou, een directe lening kon niet, maar we hebben een voertuig, niet voor niks, met elkaar voor dit soort activiteiten ingericht. En dat is Deon. En dat hebben we gezegd, los van de eigenstandige afweging die Deon maakt over het steunen van dit initiatief, lijkt ons het benutten van dat voertuig de geëigende weg om ook dit initiatief daarmee te steunen. En dat is ook niet zo dat het geld dan nooit terugkomt, want een achtergestelde lening wordt in principe gewoon terugbetaald, tenzij er sprake is van een faillissement, dan sta je achter in de rij, daarom heet het een achtergestelde lening. En ook de gewone afspraken met Deon zijn hierop van toepassing. Dus inderdaad, die datum van 31 december 2034 blijft daar gewoon mee staan. En dan de vraag waarmee u afsloot, en die eigenlijk de VVD een beetje ook een anders verwoord stelde, was, ja, wanneer is genoeg dan genoeg? Was het maar zo dat we daar een eenduidig antwoord op zouden kunnen geven? Waarom hebben we gezegd dat er geen sprake is van een precedent? Omdat deze situatie natuurlijk echt uniek is. We zitten in een situatie waarin geothermie een techniek is waar we denk ik veel aan kunnen hebben in de toekomst. Om in de warmtebehoefte bijvoorbeeld te voorzien. Maar wel een techniek die nog tamelijk in de kinderschoenen staat. Een techniek die in de kinderschoenen staat, waarbij ook plaats en locatie moeten passen. Er moet sprake zijn van een bereikbare bron. Er moet sprake zijn van een afnemer die daar dichtbij ligt, zodat je geen warmteverlies hebt als je lange leidingen moet trekken. En er moet ook sprake zijn van voldoende medefinanciering van andere partijen. Aan al die specifieke criteria voldoet dit project. Het is natuurlijk een early adopter. En dan zie je heel vaak dat je early adopters moet helpen en moet steunen om ook de ontwikkeling van deze techniek een stap verder te helpen. Dus in dat opzicht zijn dat de afweging geweest waarom we gezegd hebben, dit zouden we moeten steunen. En dat is ook eerder in andere commissies, meen ik, reeds gewisseld.
Interruptie van de heer Jans. Gaat u gaan.
Ik kom even terug op een van de eerste zinnen. U heeft het over een achtergestelde lening. En dat heb ik niet zo gelezen. Het ING wil gewoon een stukje eigen vermogen.
De gedeputeerde.
Precies. Dat is overigens niet alleen de ING. En dat is niet gijs door de ING. Dat is in financieringsarrangementen buitengewoon logisch. Dat de financier kijkt naar het totale vermogen van degene die de financiering vraagt. Een achtergestelde lening telt technisch gesproken mee als eigen vermogen. Dat doet niks af aan het karakter van die lening. Maar hij telt mee in die waardering op die wijze.
Jansen.
Ik begrijp uit uw woorden dat u het met mij eens bent dat er sprake is van eigen vermogen en niet van een achtergestelde lening. Financieringstechnisch zit er best wel een verschil in die twee.
Deputeerde.
Ik denk dat wij het niet eens zijn, want wat ik letterlijk gezegd heb is, het is een achtergestelde lening. Die telt mee in de beoordeling van het totale eigen vermogen van de initiatiefnemer op basis waarvan financiering verstrekt wordt. Dat is wat ik gezegd heb en niet wat anders.
Nou, dan zijn de stukken toch niet helemaal duidelijk.
Maar dat is dan nu opgehelderd. De heer Pels.
Ja, voorzitter, dank. Wij ondersteunen dit voorstel van harte, hebben we ook al in de commissie aangegeven. Dus ik vond het niet nodig om dat te herhalen. Maar ik werd even getriggerd net door de opmerking van de VVD, die zei geen precedent. Terwijl we net bij het vorige agendapunt volgens mij met z'n allen besloten hebben ruimte voor initiatief. Dus mijn vraag aan het college is eigenlijk, kunnen wij erop vertrouwen dat u dit soort initiatieven die gewoon passen binnen de energietransitie en die ons ook helpen, dat u die ons gewoon voor blijft leggen. Want ik zou niet de uitspraak geen precedent voor mijn rekening willen nemen.
Deputeerde.
Ja, voorzitter, het wordt nu een hogere taalstrijd, denk ik. Natuurlijk bekijken we alle initiatieven ieder voor zich altijd op zijn merites. Dat zullen we ook met vervolg doen. Maar ik denk dat ik bedoeld heb uit te leggen richting de VVD dat het mij onwaarschijnlijk lijkt dat we morgen precies hetzelfde voorstel voor dezelfde opgave gaan krijgen. Want de omstandigheden zijn zo specifiek dat alleen al technisch een precedent onwaarschijnlijk is.
Ja, voorzitter, ik snap wat de gedeputeerde zegt. Maar volgens mij hebben we ook regelmatig met elkaar gesproken over die energietransitie en dat echt een enorme opgave is. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er ook andersoortige initiatieven met andere vormen van duurzame energie op ons afkomen. En als die passen in de opgave, dan vertrouw ik er ook op dat die ook aan de Staten worden voorgelegd. Maar dat hoor ik de gedeputeerde ook niet ontkennen, volgens mij.
Zeker, voorzitter. Sterker nog, we hebben een aantal voorstellen naar u onderweg uit de commissievergadering bekend, waarin we juist dat stimuleren en bevorderen dat voorstellen aan u toe voorgelegd kunnen worden.
Dank u wel. Is daarmee uw betoog ook afgerond? Ik denk het wel. Kunnen wij overgaan tot stemming? Wie van u stemt in met dit voorstel betreffende de geothermie? Senioren plus Flevoland, Partij voor de Dieren met 1 stem, het is niet anders. GroenLinks met 1 stem, Partij van de Arbeid, ChristenUnie met 2 stemmen, SGP, de 50+, D66, de SP, het CDA met 4 stemmen, 5, ik zie een lege stoel, dat is de heer Van Ravenswaai natuurlijk, het is de SP, sorry, ik zag het over het hoofd, excuus. En de VVD, wie van u stemt tegen? Dat is de PVV, daarmee is het voorstel aangenomen. Griffier, even mijn fout is gecorrigeerd, neem ik aan. Ja, oké. Okay. Dan gaan we door naar agenda punt 9 betreffende de moties vreemd aan de orde van de dag. Wij hebben tussentijds overleg gehad over de moties met de indieners. En mijn voorstel aan u is om de moties 1, 2 en 3, dat betreffend de motie van de PVV, 2 stuks en die van 50+, in 1 ronde te behandelen. Dus collectief, omdat die over hetzelfde onderwerp gaat, weliswaar andere aspecten daarvan, maar het leek ons te doen om dat in 1 keer te behandelen. Daar zijn de indieners mee akkoord gegaan. En de motie van het CDA wel even apart te doen, omdat het een volstrekt ander onderwerp betreft. Kunt u daarmee instemmen? Dan verzoek ik de PVV achter de katheder hun motivering wat nader toe te lichten. En daarmee ook het debat te openen voor zover dat gewenst is. Na de heer Jansen uiteraard de heer Jansen.
Voorzitter, ik zal het betoog kort houden, want volgens mij de moties redelijk voor zich spreken. De ene motie is heel duidelijk gericht, een oproep aan de Tweede Kamer. Omdat wij van mening zijn dat daar in de afgelopen jaren, voordat uiteindelijk het beheer naar de provincie Flevoland is gegaan, dat daar best wel veel zaken zijn, misschien wel zijn misgegaan in de afgelopen jaren. Onze oproep is aan de collega-partijen, steun alstublieft deze motie. Want ik denk dat het een goed signaal is vanuit Flevoland. Als wij unaniem hiertoe besluiten om in elk geval de Tweede Kamer te vragen om hier een onderzoek naar in te stellen. Want ik denk dat daar heel veel duidelijk kan worden waar we misschien ook in de toekomst profijt van zouden kunnen hebben als provincie. Tweede motie, en dat is opschorten, afschieten en instellen van een onderzoekscommissie. Dat is eigenlijk gebaseerd op de laatste periode. De periode dat wij als provincie verantwoordelijk zijn voor het beheer. Daarin roepen wij heel duidelijk op om voorlopig geen onoverkomelijke stappen te zetten. Omdat er wat ons betreft enorme twijfel is gerezen over de documentatie die wij in de afgelopen maanden over ons heen hebben gekregen. We hebben hier pas geleden hebben wij de bespreking gehad van het rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden en het rapport van de Universiteit Wageningen. En voor beide rapporten is bij ons enorme twijfel gerezen over de onafhankelijkheid van de uitgebrachte rapporten. Maar ook over de vraagstelling die is uitgegaan naar deze instellingen, waardoor zij misschien wel met dit advies zijn gekomen. Dus ons inziens is daar alle reden om op dit moment op de rem te trappen. We hebben het al eerder gezegd en daar staan we nog steeds achter. Bijna alle maatregelen om uiteindelijk op lange termijn een ander beheer te voeren worden pas ingezet na deze winter. Het enige wat we nu doen is extra beschutting. Maar er is geen enkele reden op dit moment om over te gaan tot afschot van gezonde dieren. Ons inziens is het verstandig als staat om daar nog een keer naar te kijken en uiteindelijk daar een gedegen besluit over te nemen met elkaar.
Mevrouw Luijer, interruptie.
Even een vraag over de tweede motie. U vindt niet nodig dat er een oplossing komt voor de winter?
De heer Jansen.
Voorzitter, die oplossing hebben wij verschillende keren aangedragen. Er zijn ook voorstellen aangenomen voor bijvoeren. Er is ook gesproken met de heer Stout enkele weken geleden over anticonceptie. Nou, het is logisch als je de vraag stelt of anticonceptie voor deze winter een oplossing is, dat dat niet het geval kan zijn. Want iedereen die enigszins nadenkt weet hoe anticonceptie werkt. Dat is een lange termijn oplossing. Maar dat betekent inderdaad dat je op dit moment deze winter als een overbrugging kunt zien. Hangende nader onderzoek naar een aantal zaken die op dit moment zijn geschetst, waarvan wij zeggen, daar willen we nader onderzoek naar. Dus ja, wij zien de oplossing deze winter nog geen rigoureuze stappen en bijvoeren. En de volgende winter kun je altijd nog die stap zetten als inderdaad blijkt dat er toch geen andere mogelijkheden zijn.
Oké, dat is dan jammer, want ik dacht dat we met elkaar overeen waren dat deze winters die we gehad hebben, dat we die niet wilden hebben. Ik heb nog een andere vraag.
Voorzitter, met alle respect, maar wij geven aan dat wij die winter ook niet willen, alleen dat wij een andere oplossing zien.
Nee, u zegt zelf dat u geen oplossing ziet deze winter. Dus dat hebben we even notie van genomen. Ik heb nog een andere vraag. Waar baseert u op dat de onafhankelijkheid van het rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden ter discussie staat? Vind ik eigenlijk wel interessant waarop u dat baseert.
Jansen.
Voorzitter, wij zien wel degelijk een oplossing als bijvoeren. Dat is punt 1. En het rapport van de Raad voor de Dierenaangelegenheden. Kijkend naar de personen die hier het woord hebben gevoerd. En u heeft zelf ook de tweede termijn gehoord die we daar hebben gehoord. Nou, daar was op dat moment was gewoon keihard een Rewilder aan het woord. Die sprak namens de hele raad. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken als de persoon in kwestie 4 keer zegt ik vind, dat hij dan niet spreekt namens de raad, maar namens zichzelf.
Ik dacht al dat u refereerde aan het spontane antwoord van de voorzitter, maar dat vind ik eigenlijk geen deugdelijk argument. En waarom betrekt u dan in deze riedel niet de onafhankelijkheid van het rapport van de dierenveearts, uw eigen onderzoek?
Het is niet ons eigen onderzoek, voorzitter, dat is het onderzoek van de heer Hegen geweest. Dat is aangeboden aan de Staten als geheel, niet alleen aan de PVV. Wij hebben het ook niet ingebracht. Het is ingebracht vanuit dat optiek als een ingezonden stuk. En wij hebben het alleen op de agenda laten zetten. Het rapport van de heer Hegen is volledig onafhankelijk. Dat heb ik u de vorige keer gezegd. Wij hebben er werkelijk geen eurocent voor betaald. We hebben het rapport van tevoren niet gezien. En inhoudelijk zijn de aanknopingspunten waar wij inderdaad van zeggen, dat behoeft zeker nadere bestudering. En volgens mij, als ik goed heb opgelet, hebben we zelfs nog een aanvullend onderzoek van de heer Hegen kunnen zien de afgelopen periode. Waarin hij nogmaals aangeeft welke punten zijn zijns inziens nader onderzoek behoeven.
Mevrouw Luijen.
Dank u wel. Ja, ik vind zelf, het CDA vond zelf juist brede scala aan rapporten heel interessant en een goede bijdrage aan de discussie. Ik heb nog een vraag over motie 1. Heeft u zelf al contact opgenomen met uw Tweede Kamerfractie, net zoals wij dat gedaan hebben? Want wij ondersteunen de redenering dat het eigenlijk wel heel vreemd is dat er in het verleden alle adviezen van de ICMO-rapporten niet zijn uitgevoerd. Dus dat daar een parlementaire enquête naar uitgevoerd zou kunnen worden, dat lijkt mij heel goed mogelijk. Maar dan zou de route toch wel zijn via onze eigen fracties. Daar deed u een oproep voor. Heb ik al gedaan met mijn fractie? Heeft de PVV dat ook gedaan?
Voorzitter, dat hebben wij inderdaad ook gedaan. Maar wij geven het heel duidelijk in onze inleiding aan. Het lijkt ons goed als wij een signaal afgeven als provinciale staten, unaniem, dat wij vinden dat er een parlementaire enquête zou moeten plaatsvinden.
Tot slot, mevrouw Luijen, want anders gaat het. Het is klaar, de heer Simons.
Ja, voorzitter, ook over motie 1. Daarin legt de PVV de wantoestanden in Oostvaardersplassen de link met het Rijksbeleid. En dat is denk ik terecht. Maar het is natuurlijk ook zo dat wij als provinciale staat in onze rol een heel nieuw beleid hebben ingezet, waarbij die wantoestanden geen praktijk meer zullen zijn. En u zegt, we gaan toch, als er zo'n enquête komt, leren vanuit wat het vroeger geweest is op het heden, terwijl wij een nieuw beleid hebben. Ik denk dat het ook goed is dat u even man en paard noemt. U zegt, u heeft contact gehad met de Tweede Kamerfractie. Wat denken zij dat de winst kan zijn van een parlementaire enquête?
De Jans.
Voorzitter, eigenlijk zijn het interne partijaangelegenheden, maar ik wil er best een antwoord op geven. Wij zijn van mening dat de vrijbrief die in de afgelopen jaren is gegeven aan Staatsbosbeheer, dat die waarschijnlijk te veel ruimte heeft gelaten voor een eigen invulling aan het vastgestelde beleid. En ik denk dat het beleid dat wij nu hier als provincie voor ogen hebben, dat het nog steeds niet 100% wordt ondervangen door de situatie. Vandaar dat wij ook zeggen, je kunt ook leren uit situaties uit het verleden met het oog op de toekomst.
Mevrouw Vestering.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een vraag aan de PVV is, ik denk dat de Partij voor de Dieren en de PVV elkaar kunnen vinden als het gaat omdat wij niet willen dat er gezonde dieren worden afgeschoten. Maar tegelijkertijd heeft de PVV wel vlak voor de zomerreces ingestemd met het beleidskader van Van Geel, waarin stond dat het aantal dieren naar beneden zou gaan. U geeft aan dat dat dus niet mogelijk is door middel van anticonceptie en u wilt gaan bijvoeren. Daarmee vergroot u de populatie. Dus mijn vraag is, wat is nu eigenlijk uw standpunt en hoe ziet u dat ten opzichte van uw stemgedrag vlak voor de zomer?
Jansen.
Voorzitter, dat is vrij simpel. Wij hebben ingestemd met het verhaal van Van Geel. En een amendement en 4 moties die zijn aangenomen. En met dat totaalpakket zijn wij van mening dat er wel degelijk mogelijkheden waren op een andere wijze het aantal grote grazen te reguleren in het gebied. U zegt anticonceptie is geen oplossing. Dat is inderdaad voor de korte termijn geen oplossing. Voor de langere termijn is door de heer Stout aangegeven dat het wel degelijk een mogelijkheid kan zijn. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het wildbeheer in Canada, ook daar wordt via anticonceptie het wild beheerd. Niet alleen dus in de Serengeti in Afrika, maar ook in Canada gebeurt het op dezelfde wijze. Dus het is wel degelijk mogelijk om eenzelfde vorm van beheer in Flevoland toe te passen. Kijkend naar de situatie met de grote grazen, op het moment dat je nu gaat bijvoeren, hopen we te voorkomen dat we weer een crepeerwinter krijgen, zoals we de afgelopen keer hebben gehad. Ik denk dat u dat er ook met ons eens bent, dat dat geen natuur was, maar gewoon het laten creperen van dieren die het heel zwaar hadden. Dat willen we voorkomen door bij te voeren. En in het voorjaar kun je altijd nog kijken wat op dat moment de juiste opties zijn. En het kan zomaar zo zijn dat de oplossing ligt in het feit om over een langere periode via anticonceptie het aantal grote grazen naar beneden te krijgen.
Mevrouw Vestering.
Ja, dank u wel. Voorzitter, dan nog één verduidelijkingsvraag. U heeft wel de optie bijvoeren meegenomen in uw motie, maar tegelijkertijd is er een algemene consensus over dat er onvoldoende beschutting en schuilplekken zijn in de Oostvaardersplassen voor de grote grazers. Waarom heeft u dat niet meegenomen in uw motie?
De heer Jansen.
Voorzitter, volgens mij gaan wij over de eigen inhoud van onze motie en volgens mij zijn er op dit moment stappen gaande rondom extra beschuttingsmogelijkheden.
Dank u wel. U wilt nog reageren? Dit kan nog wel.
Ja, als het kan, heel graag, ja, voorzitter. Er worden inderdaad wat maatregelen genomen. 150 hectare beschutting wordt aangelegd. Maar tegelijkertijd wordt er een enorme bospopulatie aan de rand, bosrand voor de Oostvaardersplassen wordt afgesloten voor toegang voor de grote grazen. Dus dat betekent dat er in totaliteit minder beschutting mogelijk is. Dus als u zegt, wij willen deze winter iets betekenen voor de grote grazen, dan nemen we nu beschutting mee.
Jan, voorzitter, ik zou Partij voor de Dieren adviseren om een motie in te dienen.
De heer Pels.
Ja, voorzitter, even een reactie op de eerste motie. Ja, onze eerste reactie was van, goh, als de Tweede Kamer een enquête wil houden, dat kunnen ze toch prima zelf besluiten. Hè? Daar hebben ze ons helemaal niet bij nodig, lijkt mij. En de PVV-fractie al helemaal niet, denk ik. Hè? Die is toch ook mans genoeg, denk ik. Dus die begreep ik niet helemaal. Maar de tweede vraag die het bij mij opriep is, ja, we hebben in december 2016 het beheer overgedragen gekregen van het Rijk. Onze partij heeft daar destijds niet mee ingestemd. Ik hoor nu vanuit de PVV, maar ook vanuit andere partijen, allemaal kritische geluiden over het beleid van het Rijk over de afgelopen jaren. Was dat dan niet het moment geweest om veel kritischer te zijn over het beleid van het Rijk voordat we het overdragen? Waarom hebben we u dan daar niet over gehoord op dat moment? En betrekking tot de tweede motie, ja, u haalt er twee onderzoeken uit. We hebben ontzettend veel onderzoeken en visies en rapporten gehad. Uiteindelijk hebben wij zelf als Provinciale Staat een besluit genomen, of je daar nu voor of tegen bent. Dus waarom haalt u nou deze twee onderzoeken eruit en verschuilt u zich daar een beetje achter? Zo van, dat die zouden niet kloppen. Maar ja, dat laat toch onverlet dat u gewoon zelf een besluit heeft genomen, op basis waarvan dan ook.
Jansen?
Voorzitter, ik denk dat er één partij is die landelijk al heel lang tegen het beleid in de Oostvaardersplas tekeer is gegaan als de PVV, bij monden van de heer Graus. Dus als u zegt van waarom hebben we niks eerder gedaan, ik denk dat we dat jarenlang hebben geprobeerd. Alleen ook de handen bij uw partij in de Tweede Kamer niet voor op elkaar hebben gekregen hiervoor. Vandaar dat wij nu zeggen, ja, nadere bestudering van de stukken leert ons dat het goed is als het alsnog gaat plaatsvinden, parlementaire enquêtecommissie. Ja, en het zou goed zijn als ook uw partij hier in de provincie dat verzoek wil steunen. Dat gaan we zien. Tweede vraag van u. Ik noem deze twee rapporten bij de overwegingen. Alleen ik heb ook volgens mij heel duidelijk staan en alle andere informatie die wij hebben verkregen. Dus ik noem deze twee rapporten als voorbeeld. Wij vragen om alle informatie die wij hebben gekregen, om daar nog eens kritisch naar te kijken.
De heer Pels.
Ja, voorzitter, mijn vraag eerst ging eigenlijk over de overdracht. Hè. Waarom bent u dan niet wat kritischer geweest op het moment dat die taak naar de provincie toe kwam? Want dat was toch het moment geweest om kritisch naar het Rijk toe te zijn. Daar heb ik nog geen antwoord op gehoord. En in reactie op het tweede punt, zegt u eigenlijk dat alle informatie die wij hebben gehad niet juist is? Zegt u dat eigenlijk?
Jansen.
Ik zeg dat alle informatie die wij gekregen hebben, zowel de rapporten als de informatie van de heer Hegen als de informatie van het college, dat wij daar graag een onafhankelijk onderzoek naar willen hebben om te bepalen of al die informatie op de juiste wijze tot stand is gekomen, of die compleet is, et cetera, et cetera. Wat betreft uw eerste opmerking, volgens mij hebben wij ook hier gesproken in de afgelopen maanden over een financiële tegemoetkoming vanuit het Rijk voor de maatregelen die wij hier willen doorvoeren. Daarover is nog steeds geen duidelijkheid. En mogelijk dat de parlementaire enquêtecommissie daar ook toe kan bijdragen, dat wij misschien ook de financiën krijgen om ons beleid goed vorm te geven.
Ja, Pels tot slot.
Ja, voorzitter, als reactie. Ik denk dat beide moties niet echt op korte termijn iets gaan oplossen. Het zijn allebei zaken die op langere termijn duidelijkheid gaan geven. Maar dat is meer een vaststelling van mijn kant.
Nou, voorzitter, volgens mij het dictum van de motie over het opschorten van afschieten, dat voorziet wel degelijk, denk ik, op korte termijn een oplossing, namelijk niet afschieten. Dus ik denk dat ik daar niet met u eens ben. En inderdaad, de parlementaire enquêtecommissie, dat zal een langer traject zijn. Maar het is wel goed om daar duidelijkheid over te krijgen. En wie weet krijgen we er zelfs financiën voor terug.
De heer Miske.
Ja, dank u voorzitter. Zou de PVV kunnen aangeven waarom zij twijfelen over de onafhankelijkheid van beide onderzoekers, zowel van de RVD als van de Universiteit van Wageningen?
De heer Jansen.
Voorzitter, gehoord de bespreking van een aantal weken geleden waarin beide rapporten werden toegelicht. En het feit wie er in deze Raad voor de Dierenaangelegenheden bijvoorbeeld zitten, de 39 mensen die genoemd worden, hebben wij twijfels over de onafhankelijkheid. We hebben ook een brief gezien van iemand van de Stichting AAP die duidelijk aangeeft in welk dilemma hij zat. En de vraag is inderdaad of het rapport op de juiste wijze tot stand is gekomen. En wat betreft de Universiteit Wageningen, ook daar zijn mensen die een ander belang hebben bij het verhaal. En daar stellen wij twijfels bij de onafhankelijkheid.
De heer Miske.
Ja, voorzitter. Misschien kan de PVV nog iets specifieker zijn. Nou, neem dan bijvoorbeeld het rapport van Wageningen. Er zijn... U zegt wat, maar op basis van waarvan beweert u dat nu? Want u kunt altijd wel wat roepen, maar ik denk niet dat we een onderzoek kunnen gaan doen zomaar op een verdenking zonder dat er ook maar een reële kans op is.
Jansen.
Ja, voorzitter, ik denk dat de heer Miske nu van mij namen verwacht. Ik ga geen namen noemen, omdat deze mensen zich hier totaal niet kunnen verweren. Alleen de tendens in het rapport en de mensen die daarbij hebben geholpen bij het opstellen daarvan, doen bij ons de overtuiging ontstaan dat ook hier moet worden getwijfeld over de totale onafhankelijkheid.
De heer Miske tot slot.
Ja, voorzitter, ik kan me voorstellen hè, dat u het niet eens bent met zeg maar, de vraagstelling die is voorgelegd aan die beide partijen. Dat geldt ook voor GroenLinks, daar zijn we ook zeer ontevreden over. Maar we hebben op dit moment geen twijfel over de onafhankelijkheid van dit rapport.
Dat is meer een statement dan een vraag.
Ja.
Was u klaar, meneer Janssen?
Ik ben klaar, voorzitter.
Dan gaan we luisteren naar de heer Janssen van 50+.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik denk dat de motie qua inhoud voor zich spreekt. En om alvast vragen te voorkomen. Ja, mevrouw Vestering, ook wij hebben ingestemd met de commissie van Geel. Maar zelfs daaraan voorafgaande hebben wij aangegeven dat wij tegen het afschieten van gezonde dieren zijn. En dat is algemeenheid. En wij verschilden elkaar van mening, omdat u vond dat de natuur zijn beloop zou moeten hebben. Hoeveel dieren er ook zouden overlijden, zeg maar, in dat park, als ik het zo mag noemen, voorzitter. Want de natuur moest immers zijn beloop hebben. En daar waren de Partij van de Arbeid in de tijd en GroenLinks het volstrekt met elkaar eens. En daar was 50+ het ook volstrekt mee oneens. Als je kijkt naar de uitgangspunten van de commissie van Geel, daar hebben we echt naar gekeken. Wat hebben we nu met elkaar afgesproken en welke beleidskaders hebben we daar met elkaar voor afgesproken?
Interruptie van mevrouw Vestering.
Ja, dank u wel. U ziet mij al naar de interruptiemicrofoon schokken. Het is buitengewoon vervelend als 50+ niet goed oplet wat het standpunt is van de Partij voor de Dieren en daarbij ook verkeerde samenvattingen doet. Keer op keer op keer. Dus ik zou u toch willen vragen, want ik moet een vraag stellen bij de interruptiemicrofoon om dat in het vervolg gewoon even te laten.
De heer Janssen.
Daar kan ik dan nee op zeggen, voorzitter. Ik zal constant confronteren met uw stelling die u toen de tijd geponeerd heeft en in afwijking zoals die onze mening is en was en nog steeds is. Goed voorzitter, ik was gebleven bij de commissie van Geel. We hebben echt als 50+, en ik kijk echt de coalitiepartijen aan, we hebben echt gekeken hoe kunnen we nou tot een oplossing komen en tot elkaar. Niet met nee tenzij of ja mits, maar gewoon functioneel. Want we zitten nu met de huidige situatie waar heel veel tegenstanders zijn, maar ook heel veel voorstanders. En we zijn hier bij elkaar om te kijken of we een compromis zouden kunnen bereiken. Nou, PVV heeft al een voorstel gedaan, die mij alleszins ook redelijk lijkt. Hè? Laten we nou even wachten, nader onderzoek doen enzovoort. Al anderzijds vind ik ook dat vele rapporten die we nu tot ons hebben gekregen, de een weer voor tegen en ze spreken elkaar ook wel eens tegen. Dus dan is het moeilijk ook als leek om daar uiteindelijk, wie spreekt nu eigenlijk de waarheid? Waar het hier om gaat is over de toekomst en hoe we verder moeten gaan met de Oostvaardersplassen, want die hebben we nu eenmaal en dat ligt in het gebied. En we zijn het toch allemaal met elkaar eens van datgene wat er in het verleden is gebeurd in de winter, dat we dat ten alle tijden moeten voorkomen. En dat is namelijk het dierenleed, sterven aan de hongersdood enzovoort. En daar zijn we het allemaal met elkaar eens. Voorzitter, ons inziens heeft de commissie van Geel gezegd, het maximale draagvlak voor dat gebied is 1500 grote grazers. 1500 grote grazers. En daar zouden we mee kunnen leven, voorzitter. Daar zouden we mee kunnen leven. Maar er zijn vele wegen die naar Rome leiden, om dat te realiseren. En uiteindelijk zou 50+ terug willen naar het Natura 2000. En hebben we ook naar de definitie gekeken. Natura 2000 is gewoon een vogelgebied en geen grote grazersgebied.
Voorzitter.
Interruptie van mevrouw Luijer.
Ja, dank u wel. Ik heb even naar u geluisterd, meneer Janssen. En mijn vraag is eigenlijk, waarop baseert u dat uw voorstel
realiseerbaar is. Hè? Met name onder AL2, om vervolgens de overblijvende edelherten in kleine groepjes, hè, groepsgewijs te steriliseren. Een concept. U verschilt hierin van mening met de voorzitter van de vereniging Het Edelhert. Het lijkt me toch wel een deskundige club. Waarop baseert u uw idee dat u het beter weet dan deze vereniging? Deze voorzitter van de vereniging Het Edelhert.
Meneer Jans.
Nee, mevrouw zit thuis, voorzitter. Nee, maar mevrouw Luijer. Ik begin juist met mijn betoog dat vele wetenschappelijke rapporten helder zijn. Maar ook vele wetenschappelijke rapporten, deskundigen, elkaar ook tegenspreken. Waar 50PLUS naar gezocht heeft, is naar een pragmatische oplossing. En er zijn vele voorbeelden waarin dit kan. Meneer Stout heeft het als onafhankelijke ook wel aangegeven. Het kan wel, maar er is een lange tijd voor nodig. En wij geven nu juist in deze motie aan, geef dat dan ook die tijd. En uiteindelijk kom je tot een soort van, ja, zeg maar, natuurlijke uitsterfconstructie. Als u hiermee zou kunnen instemmen. En waarom niet? Na de afgelopen winter hebben we namelijk.
Hij mag even uit.
Dus waarom niet? Geeft u antwoord. Ik zeg maar, waarom niet?
Mevrouw Luijer.
Waarom niet? Omdat het misschien dan een hele grote puinhoop wordt. En mijn volgende vraag is, deze winter, komende winter, gaan we hetzelfde beleven als afgelopen winter? U heeft met het rapport van Geel ingestemd. Uw voorstel zie ik dan maar als iets van voortschrijdend inzicht, maar niet overeenkomend met het rapport van Geel. En de komende winter zegt u, ja, dan moeten we nog maar eventjes zien wat er gebeurt. Dus dan kunnen we weer kijken naar al die dieren die dan weer gaan doodhongeren.
Ja, voorzitter, ik vind dat ongefundeerde conclusies die u trekt. Want geeft u maar eens aan waarom het een chaos zou worden. Ik zie de reden niet in. En waarom zou dit plan dan niet lukken? Ik begrijp u niet. Waarom geeft u nou eens aan? Het staat hier hartstikke helder wat wij willen. Uitplaatsen van de hekrunderen. Die het meest geleden hebben in de afgelopen winter en daar doen we niets aan. Geef die beesten, gaan die gewoon lekker uitplaatsen en geef ze een bestemming waar niet gejaagd wordt. Geef die edelherten, die nu nog hartstikke gezond zijn. En het zijn er misschien wel 1000. Ik heb geen tellingen gezien. U weet net zo goed als ik. Misschien zijn het er wel 2000. En die geruchten heb ik wel gehoord. Waarom geven we die edelherten, en daar praat ik voor, hè, want die edelherten hebben gewoon geen stem. Waarom geven we niet het voordeel van de twijfel?
Ik vind het heel mooi dat 50PLUS zo opkomt voor de edelherten.
Ja. We gaan wel afronden, want ja. Ik heb stellig de overtuiging dat u niet met elkaar eens gaat worden.
Maar één reactie op uw betoog. Dit komt niet overeen met het rapport van Geel. U wil die koningspaarden weg hebben, die rukken. U gaat het gebied compleet drastisch veranderen. Dat is eigenlijk het grootste bezwaar tegen deze motie. En ik heb nog één vraag. Hoe ziet u dat voor zich, dat het om een reeks van jaren op natuurlijke wijze uit te laten sterven? Dat lijkt me nou echt een bijzonderheid, als dat gaat gebeuren hier met de edelherten.
Het is wel tot slot. We gaan het nu wel afronden. Tot slot, meneer Jans.
Nou, hoe we dat willen doen, dat kunt u in de motie lezen. Dat is heel simpel. En u zegt steeds, ja, maar dit is helemaal in strijd met de commissie van Geel. Dan moet u aanwijzen op welk punt wij in deze motie in strijd handelen met de commissie van Geel. Wij willen terug naar 1500 grote grazers in het gebied. Lees het rapport van Geel. Dat zegt hij ook. En er zijn vele manieren, heb ik ook al gezegd, mevrouw Luijer, die naar Rome leiden. Maar de enige weg, dat is voor het CDA, dat kunnen we dan constateren, dat het CDA de enige weg ziet om alle dieren, edelherten, terug te brengen naar zo'n kleine 900 en alle gezonde edelhieren te vermoorden, dan wel af te schieten. Maar daar hebben we dan kennis van genomen, voorzitter.
U bent zich ervan bewust dat u onjuist uit het rapport van Geel citeert en ook van verkeerde conclusie. Niemand heeft over 1500 dieren. Dank u wel.
Dank u wel. Dank u ook voor meneer Jansen. Die was ook klaar, denk ik.
Ja, ik ben klaar.
Ja. Ik heb zomaar het vermoeden dat het debat daarmee ook wel geweest is met alle interrupties. Klopt dat?
Nou, voorzitter.
De heer Simonsen.
Ik denk dat het ook goed is als we nog even de stem niet alleen van de edelhert hier laten spreken, maar ook van GS. Zou dat kunnen?
Ik zat hier eerlijk gezegd net tevreden te zijn dat u vooral met elkaar discussieert, want u probeert met het debat een genomen besluit door de staten te nuanceren, CQ bij te sturen. GS kan niet anders dan uw statenbesluit uitvoeren of verdedigen. Dus ik vind het prima als de heer Hofstra nog het woord neemt. Hoor daar niks op tegen. Maar er is geen debat met GS op dit punt. Dus waar heeft u precies behoefte aan? Want het gaat om de vraag of u zelf wil bijsturen of corrigeren. Het gaat niet om de vraag of u GS moet bijsturen of corrigeren. Zo heb ik het debat ervaren. Maar ik kijk even naar de heer Hofstra. Ik zie hem knikken. U die denkt er net zo over, begrijp ik. Ik vind het overigens ook juist. Hè, want de staten hebben een heldere stellingname in haar besluiting genomen. Er wordt hier een poging gedaan om dat of te nuanceren of bij te sturen. Dat mag. Maar het is vooral een debat met uzelf. Of u bereid bent het besluit zo te interpreteren als de indieners van de moties proberen te bewerkstelligen. Zo interpreteer ik het debat. Dus het is juist dat het vooral een debat met uzelf is.
Ja, voorzitter, bij interruptie dan mogelijk. Het is toch de Flevolandse cultuur dat het te doen gebruikelijk is dat GS altijd een pre-advies aan de Staten geeft met betrekking tot ingediende moties. En er liggen nu 3 moties en dan zegt u nu van nou, er is geen pre-advies van het college voor nodig. Ik heb er als indiener wel behoefte aan.
Moties zijn niet gericht aan GS, die zijn gericht aan de Staten. Maar de heer Jans, ik wil zelf geen onderwerp van discussie worden. Maar ik vond het nou juist de juiste gang van zaken. Het is terecht dat u met elkaar hierover discussieert. De heer Jans.
Voorzitter, onze moties hebben allebei bij het dictum staan. Wij spreken uit. Dus inderdaad, wij willen graag de mening van de andere partijen weten over beide moties. En het college doet op dit moment eigenlijk niet negatief bedoeld, niet ter zake daarin. En daarnaast willen we ook graag een stemverklaringsgesprek nog afleggen over de motie van 50+.
Dank u wel. Ik ben het zelf volledig met u eens. Ja. Anderen nog? Er is behoefte aan een ronde stemverklaringen, begreep ik. Ik hoor in ieder geval van de heer Jansen, dus daar beginnen we dan nu mee. De heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat om de motie van 50+. Wij nemen afstand van de constateringen, omdat wij niets hebben met Natura 2000. Wij staan wel achter de overweging en de dictum, dus we zullen hem met die kanttekening steunen.
Dank u wel. Nog andere fracties die een stemverklaring? De heer Jansen.
Ja, voorzitter, wij zullen de moties van de PVV steunen. Dank u.
Dank u wel. Nog andere? GroenLinks, de heer Miske.
Dank u, voorzitter. De tweede motie van de PVV kunnen wij inhoudelijk een heel eind volgen. Daar zouden we eigenlijk ook wel mee willen instemmen, waren het niet dat het een van de dictum staat dat er ook bijgevoerd moet worden. En daar zijn we zeker geen voorstander van. Dus om die reden kunnen we dat helaas niet doen. En de andere twee moties zullen we ook niet mee instemmen.
Dank u wel. De heer Pels, partij.
Ja, voorzitter. Wij hebben een hele lange discussie gehad over dit onderwerp. We hebben ook dat in samenhang besproken. Wij hebben er zelf niet zo'n behoefte aan om nu weer onderdelen of rapporten of daar gaan uit te lichten. Iedere fractie heeft alles tot zich kunnen nemen en heeft daar een besluit ingenomen. Wij hebben daar ook mee geworsteld als fractie, maar uiteindelijk hebben we daar ook een besluit overgenomen. En wij hebben niet de behoefte om dat op onderdelen weer over te gaan doen. Dus wij zullen geen van deze moties steunen. Dank u wel.
Mevrouw Vestering, Partij voor de Dieren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een stemverklaring die lijkt op die van GroenLinks, ook de Partij voor de Dieren, kan een heel groot deel meekomen met de motie van de PVV over het opschorten, afschieten, grote grazers en instellen provinciale onderzoekscommissie. Waar het niet dat er in dictum wordt opgeroepen om bij te voeren als daar aanleiding voor is. De Partij voor de Dieren ziet meer oplossing in het aanbieden van natuurlijk voedsel in bescherming, beschutting en het vergroten van het gebied. En daarom zullen we daar tegenstemmen.
Ja, nog andere fracties? De VVD, mevrouw Smils.
Ja, dank u, voorzitter. Ik kan me geheel aansluiten bij de woorden die de heer Pels net heeft uitgesproken. We hebben dat besluit genomen, dat is ons vertrekpunt. En op dit moment geen enkele behoefte aan geen enkele motie.
Dank u wel. Nog andere fracties? D66, ik kom bij u. D66, de heer Smitser.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil me graag ook aansluiten bij de woorden van de heer Pels. We hebben net een besluit genomen, laten we dat gaan uitvoeren. En we hebben ook geen behoefte om daar nu onderdelen uit opnieuw te bezien. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Boshuizen, Senioren Plus.
Ook wij sluiten ons aan bij de woorden van de heer Pels en anderen, zoals die van het CDA. Daarbij merken we op dat wat er buiten deze provincie over dit onderwerp gebeurt, dat dienen wij wel te volgen, maar wij zijn op dit moment gehouden om het beleid dat hier is vastgesteld, om dat uit te voeren.
Dank u wel. Nog anderen? Heb ik iedereen voldoende gelegenheid geboden? Dan gaan wij nu stemmen. Ik heb een advies van de Griffie gekregen over de volgorde van de stemming, waarbij het uitgangspunt is de meest verstrekkende het eerst in bestemming brengen. Dat betekent dat we in volgorde 3-2-1 stemmen. Dus eerst
Motie 3, dat gaat over het uitplaatsen van paarden, runderen enzovoort. Van die van 50PLUS, dacht ik dat het hem is. Die breng ik nu eerst in stemmen. De motie van 50PLUS, wie van u stemt daarmee in? De fractie van de PVV en 50PLUS, wie van u stemt daar tegen? Alle overige partijen, daarmee is die verworpen. Dan breng ik nu in stemming motie 2, geen afschot voor de winter van 2018, noem ik hem maar even. Wie van u stemt daarmee in? 50PLUS en de PVV, wie van u stemt daar tegen? Alle overige partijen, daarmee is die motie verworpen. Dan gaan we naar de motie 1 betreffende de parlementaire enquête van de PVV. Wie van u stemt daarmee in? PVV 50PLUS, wie van u stemt daar tegen? Alle overige partijen...
SGP was ook voor. SGP was voor.
SGP is voor, had ik het over het hoofd. Excuus. Met instemming voor SGP, PVV 50PLUS en tegen alle overige fracties. Daarmee is die verworpen. Dan gaan we nu naar motie 4, vreemd aan de orde van de dag, ingediend door het CDA. Wie van u wenst daar het woord over te voeren? De heer Van Sloten, achter de katheder, graag toelichten wat uw... U heeft er al iets van gezegd bij het indienen, maar misschien dat u daar nog iets aan wilt toevoegen.
Ja, voorzitter, ik zal het inderdaad kort houden. Ik heb aan het begin van de vergadering daar ook het een en ander al over gezegd. Het gaat eigenlijk om een kernvraag die wij de afgelopen week regelmatig te horen hebben gekregen en die we onszelf ook hebben gesteld. Namelijk, waarom is de gemeente Urk of de provincie Flevoland, want het was een convenant tussen de provincies, waarom is de provincie Flevoland en het Urker dialect niet betrokken geweest bij dat convenant? En dat is een vraag die eigenlijk tot nu toe niet beantwoord is. Vandaar dat we deze motie hebben ingediend, waarin we in ieder geval een verzoek doen aan het college om te onderzoeken of het voor de provincie goed is om aan te haken bij dat convenant, of dat mogelijk is. Er zijn ook een aantal zaken die de motie in ieder geval niet doen. Wij hoeven ons nog niet vast te leggen. Het heeft dus ook nog geen financiële consequenties, maar het gaat om te onderzoeken of het voor de provincie Flevoland goed is om aan te haken bij dat convenant.
Dank u wel. Is er behoefte aan debat over dit onderwerp? Wenst de gedeputeerde Taal en Cultuur hier nog op te reageren? Dat is de gedeputeerde Hofstra, want het is een opdracht aan GS, denk ik. Die vervangt de heer Rijsberman. Het zit in de portefeuille van de heer Rijsberman. Goed opletten, Thijs. Daar gaat papa.
Ja, voorzitter, we zullen het maar niet op zijn Urkers doen hier. Want daar is meneer Van Sloten volgens mij veel beter in. Dus ik ben... Ja, ik reageer even omdat ik hoorde een vraag bij de heer Van Sloten, naar aanleiding ook van zijn motie die indienen. Inderdaad, en die vraag ging ook inderdaad rond van waarom is de provincie Flevoland hierbij niet aangesloten, of waarom is de provincie Flevoland hier niet bij betrokken. Dat is geen onwil. Dat is gewoon puur... We wisten het niet. We begrepen wel dat er wat enige onduidelijkheid was over het feit of we het wel of niet wisten. Maar we wisten het gewoon echt niet. En uw verzoek waarin u ook stelt van joh, ga het nou eens onderzoeken. Want er schijnen nogal wat discussies te zijn. Is het Angelsaksisch, Nedersaksisch? Nou ja, ik ben geen taaldeskundige. En daar is mijn collega Michiel Rijsman in wiens portefeuille dit veld veel beter in. Maar ja, als college zijn we wisten het niet en we zijn gaan en bereid om uw motie, zoals u dat stelt, om dat ook nader te onderzoeken en daarop terug te rapporteren naar uw staten. Tot zover de bijdrage, voorzitter.
Het is een positief stemadvies, begrijp ik. Ja. Kunnen we overgaan tot stemming of wenst u hierover te debatteren?
Voorzitter, misschien nog even een formaliteit.
Dat moet ook.
Ik word net in mijn oren gefluisterd dat kennelijk op de motie is ingevuld dat de ChristenUnie de motie ondersteunt, maar de ChristenUnie is ook mede-indiener. Dat was wel de bedoeling.
Alle eer aan de ChristenUnie.
En geldt ook voor de SGP overigens.
En ook de SGP. Nog meer indieners die zich hier graag bij willen aansluiten? Iedereen wil zich aansluiten. Dat zullen we dan blijken bij de stemming, zou ik bijna zeggen. Senioren plus Flevoland staat ook op de lijst, begrijp ik.
Voorzitter.
Ik behoefte aan stemverklaring.
Nou, de PVV zou zich ook graag willen aansluiten als mede-indiener, als dat nog kan.
Dat is aan de indieners. Zullen we even bij hand opsteken zien wie geacht wordt er mee ingediend te hebben? Iedereen? Ik zie inmiddels van alle fracties handen bijna. Is er een fractie die zich beslist niet wil aansluiten? Dan stel ik voor dat we... Partij voor de Dieren niet. Partij voor de Dieren wenst de aantekening dat ze er niet mee hebben ingediend. Voor alle duidelijkheid. Het wordt een beetje absurdistisch dit debat, maar ik stel voor dat we hem gewoon in stemming brengen. Wie van u stemt in met deze motie? Oh, er is nog behoefte aan een stemverklaring. Oh, sorry. Nou, we hebben alle tijd hoor, want we kunnen pas om 6:00 eten. Dus ik verzoek alle fracties nadrukkelijk om uitvoerig een stemverklaring in te dienen. We beginnen bij de heer Boshuizen. Die mag blijven zitten zoals we hebben afgesproken.
Ja, dank u wel. Maar die kan ook heel kort zijn. Wil het college wel meegeven dat dit voorstel meewerkt aan het in stand houden van cultureel erfgoed. En dat is een element wat misschien aan de motie zou kunnen worden toegevoegd. Maar in ieder geval die gedachte wil ik graag meegeven.
Dank u wel. Nog andere fracties die het woord willen? Dat is niet het geval. Dan gaan we nu toch echt over tot stemming. Wie van u stemt in met deze motie? Ik zie geen handen die niet omhoog gaan. Is er iemand die tegenstemt? Dat is niet het geval. Dat is hier met de algemene stemmen aangenomen. En de heer Hofstra zal de heer Rijsbeman informeren dat hij aan het werk moet. Ik dank u allen hartelijk voor uw inbreng. Er staat een maaltijd klaar, dus ik wil u verzoeken de keuken niet de teleurstelling aan te doen dat alles voor niks is klaargemaakt. Blijft u nog even hangen, eet een hapje en praat even na. Ik zie u graag de volgende vergadering weer terug. Ik sluit daarmee deze vergadering.